Dames en heren, het is enkele minuten over 7:30. Ik doe een beroep op u om uw plaats allemaal in te nemen en uw wederzijdse nieuwtjes die nu uitgewisseld worden in te houden tot een pauze dan wel aan het eind van de vergadering. Ik heb een stiltje mededelingen vooraf. Eerst even het opsommen van de afwezenden. Dat is de eerste burgemeester Ten Kater. Dat in verband met een retraite van de veiligheidsregio. Mevrouw Den Hartog is afwezig en wordt vervangen door meneer Van der Water. De heer Rietveld completeert de fractie van de VVD. En we hebben volgens mij een nieuw gezicht aan de tafel. En dat is de heer Den Braven, de heer Ton Den Braven, die namens de ChristenUnie zijn debuut maakt. En doet dat waarschijnlijk, als ik het goed heb begrepen, tot en met agenda punt 6. Daarna wordt zijn stoel tijdens de vergadering overgenomen door de heer Van der Minkelis. Dat is dat. Dan wil ik nog even in speciaal twee gasten verwelkomen. Dat zijn de heer, de achternaam niet opgeschreven, maar het zijn niet wel Niels en Bart. Zij zijn student aan het SIOS. En zij hebben van hun opleiding de opdracht gekregen om een verslag te maken van een gemeenteraadsvergadering. En dan als het kan ook in verbinding met hun opleiding. Dus zij zullen u allen nadrukkelijk volgen. Zullen ook de band af gaan luisteren en er een mooi verslag van maken. Ik wens jullie plezier vanavond, heren. Even kijken of ik de mededeling gehad heb. Ga ik even naar de linkerhand? Ja, misschien. Kom ik bij het punt vaststellen van de agenda. Kunt u zich allen vinden in de agenda zoals de rivier die heeft rondgestuurd? Ik hoor niets, dus daar ga ik dan van uit dat het kan. Bij deze, het spreekrecht van de burgers, agenda punt 2. Er zijn bij de rivier geen aanmeldingen geweest, dus dat is een eenvoudig te behandelen punt. Dan kom ik tot een raadsvoorstel 2015-14, zienswijze begrotingdienst. Gezondheid en jeugd. Maar voordat ik dat vrijgeef ter bespreking, wil ik even toch een oproep doen. En wat mededelingen in dat verband. Zoals u alle inmiddels al weet, zal de zienswijze voor het einde van de termijn opgerekt zijn naar, of is opgerekt naar 20 april. De termijn daarvan. En dat is bijna 4 weken later dan eerder aangegeven. En dat haalt op zich wel de druk van de ketel. Maar het college hecht er toch wel aan de behandeling in deze maatcyclus te doen en te behandelen om de termijn te halen. En ook een doortimmende zienswijze te doen uitdienen namens u als raad. En diverse van u hebben de regionale informatiebijeenkomst in Alblas Zaandam bijgewoond. En waren ook aanwezig vorige week bij onze themaavond waar de interim directeur een nadere toelichting heeft gegeven. En ik wil u zeker niet de ruimte ontzeggen om vanavond uw vraag op de wethouder af te vuren. Maar houdt u SVB aan het karakter van deze avond? En dan bedoel ik te zeggen dat deze avond toch in de kern bedoeld is om informatie op te halen. En om met die informatie uw politieke standpunt kenbaar te maken op de raadsvergadering van 23 maart. En dan kunt u daarover met elkaar in debat. En daarnaast verzoek ik u ook om vooral de hoofdlijn van de problematiek te benadrukken. Mogelijke detailvragen waar u uw gezonde nieuwsgierigheid niet weet te bedwingen, kunt u natuurlijk altijd via e-mail aan de rivier richten. En tot slot had ik nog een mededeling over dit punt. Vanmiddag per mail is het advies van de ordecommissie, dienst gezondheid en jeugd, per mail naar de raadsledencommissie toegezonden. Ik weet niet of u hem allemaal ontvangen heeft. Maar ik zie al knikt dat het is goed gekomen. Dan geef ik de behandeling vrij. Wie mag ik als eerste het woord geven over dit onderwerp? Kijk naar mijn rechterzijde. Meneer Van Rijn. Ik heb het gezien. Mevrouw Nes, bent u gepeins verzonken? Of? Nou, dat zou kunnen. Meneer Van Duin. En meneer Schalk. Meneer Lok ook niet. Meneer Vrij, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb 4 blaadjes, maar dat zal ik niet allemaal doen dan. Ik zal maar gewoon even naar wat vragen toe gaan. Lijkt mij het meest handig, denk ik. En dan gaan we over het debat over 14 dagen daar nog over verder praten. Nou, even een simpele vraag. Ik hou van een beetje simpel rekenen. De begroting van de dienstgerichte jeugd bedraagt zo'n 30 miljoen euro, is mij te horen gekomen. En we hebben een tekort van ongeveer 3 miljoen euro wat we moeten dekken. Nou, dan kom ik uit op zo'n 10%. Hè. En als we nu een bijdrage leveren per inwoner van 31 euro, dan zou je zeggen, nou, dan moeten we een extra bijdrage van 3 euro leveren. Dat is dan 10%. En waarom wordt er dan nu 9 euro voor een bewonersbijdrage gevraagd? Misschien is dat heel simpel gerekend van mij, maar wethouder Akkerman zal er vast een goede verklaring van hebben. Dan nog een vraag over de zienswijze. Kunt u nu aangeven wat het verschil is tussen de zienswijze die het college voorstelt en de zienswijze die de kerngroep heeft voorgesteld? Wat is nou expliciet Griekenlands, wat we nou apart daarin noemen? Ik kon het niet zo goed ontdekken. Dan in die zienswijze kon ik wel ontdekken dat u geen voorstander bent van die 1,45 euro extra bijdrage voor 2016. En wel wordt dit opgenomen in het raadsvoorstel. Hoe moet ik dat nou zien? U bent er geen voorstander van, maar u wilt het wel opnemen in het raadsvoorstel. Kunt u dat even uitleggen? En dan, ja, de kernvraag is natuurlijk ook van, hoe is het nu zo gekomen? En ik heb er een aantal keren ook dat gevraagd. En dan krijg ik als antwoord van, ja, de controle ontbrak omdat het systeem zo dermate ingewikkeld was opgebouwd, dat er geen controle weer mogelijk was. Ja, en nu liggen hier allerlei voorstellen om te gaan bezuinigen. Er gaan een aantal FTE uit, voorstellen om tarieven te verhogen. Maar die kernvraag, wordt die nu aangepakt? Want ja, daar kan ik dan niet zo goed achter komen. Hoe gaan we het nu wel beter controleren? En wat voor systeem wordt er dan nu wel opgebouwd, zodat we de controle over hebben? En dat kan ik nou niet echt uit die stukken allemaal halen. Ik wou het daar maar even mee laten, voorzitter.
Dank u wel, meneer Slob.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb zelf de stukken van vanmiddag nog niet kunnen lezen. Dus die zullen we in de komende weken tot ons nemen. Wel hebben wij gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de extra bijeenkomst in Alblasserdam te volgen. Nadat eerder de problematiek hier in de raad ook al meerdere keren aan de orde is geweest. Een aantal vragen die de CDA-fractie daarover nog heeft. Betrekking begroting en ook plan van aanpak naar de toekomst. Begrotingstechnisch begroot de dienst gezondheid en jeugd naar de toekomst ook een stukje extra buffer in van 500.000 euro. Wij willen daar toch graag van het college van vragen van is dit noodzakelijk of ontneemt dit de druk op goed management naar de toekomst toe. We hebben daar enige zorgen nog over. Het punt van hoe gaan we dus in een gereorganiseerde situatie naar de toekomst de kwaliteit blijven leveren die we wenselijk, CQ noodzakelijk achter, hebben we nu te pakken. Dat is een vraag, is het college daarvan overtuigd? Is het kernteam wat het college adviseert, is die ook beschikbaar voor eventuele raadsvragen die tussen nu en de komende tijd nog overblijven? Dat is ons niet geheel duidelijk in welke rol en positie dat kernteam heeft. En in die zin zijn wij best wel nog een beetje bezorgd naar de nabije toekomst. En die zorg die uit we en we hopen dat we daar met elkaar vanavond een aantal punten in kunnen zetten om die weg te nemen. Hier wou ik ten eerste instantie bij laten. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Van Duin, gaat u gang.
Ja, hij doet het nog echt ook. Dank je wel, voorzitter. Ja, ook de VVD heeft natuurlijk de bijeenkomsten bijgewoond. En heel veel informatie hebben we gekregen. Heel veel indrukken. Toch hebben we nog een aantal vragen. Misschien zitten ze wel ergens tussen verpakt. Dat had ik kunnen lezen, maar het was zoveel informatie dat ik misschien iets overbodigs vraag. Maar dat moet je maar voor lief nemen. In aansluiting van de laatste presentatie die Arie Wijten nog in de besloten vergadering met ons hield, kwam ook heel duidelijk naar voren zijn vertrekpunt. Oftewel zijn historie die hij even naar voren kenbaar maakte. Over de hele ontvlechting van de grote GR, regio Zuid-Holland-Zuid, naar wat er nu over is van deze dienst. Mijn vraag is, en eigenlijk de vraag ook van onze fractie, zijn er bij die hele ontvlechting fouten gemaakt? Hebben we op een gegeven moment territoriaal naar de andere gemeenschappelijke regelingen iets toebedeeld en dingen laten zitten? Want dat hele verhaal is me niet helemaal duidelijk overgekomen. Het is nu wel opgemerkt als een feit, maar wat het dan inhoudelijk betekent, wil ik toch graag iets meer weten. Dan hebben we op een gegeven moment over de personeelsformatie gesproken. En dat gaat om frictiekosten van 2 miljoen. Ook daaraan gekoppeld, dat is ook een soort berekening gemaakt is op ervaringscijfers, maar dat zegt niets over de feitelijkheid. Wat zijn de afspraken of wat worden de afspraken met meer of minder? Onze fractievoorzitter had al per e-mail ook een vraag gesteld die de heer Van Rijn al gesteld heeft. Die zal ik nu niet herhalen. Een andere vraag is incidentele bijdragen die nu niet vrij vallen. De exploitatiekosten.
Dan heb ik iets gemist, meneer Van Duin. Dus misschien dat u die vraag beter dan toch hebben kunnen stellen.
Dan zal ik hem stellen, maar ik heb er zo begrepen van de heer Van Rijn dat hij ongeveer dezelfde strekking had. Onze fractievoorzitter stelde per mail de volgende vraag. Er wordt voor 2016 gevraagd om een verhoging van de inwonerbijdrage van €1,45 voor Gietsenlanden ruim 20.000 euro goed te keuren. In de zienswijze wordt echter gezegd niet akkoord te gaan met de risicoreserve van €500.000, waarvoor deze verhoging wordt gebruikt, dus die verhoging van 1,45. Waarom dan wel een verhoging per inwoner accorderen, zoals het stuk het aangeeft, terwijl het doel ervan niet wordt onderschreven? Dat was de vraag die per mail gesteld is. Dan ga ik verder met de vragen. Misschien praat ik te snel, maar even voor de wethouder heeft hier een rustpunt. Oké, dank je. Over de incidentele bedragen die niet vrijvallen, die wij dus niet gaan ontvangen, is het ook in onze eigen meerjarengroting al opgenomen? Heeft u al een voorschot opgenomen of staat het nog in? Ik hoor gaarne. Dan wordt ook gesproken nog over de huisvesting. Dit blijft voorlopig buiten schot. Maar gezien de hoge huurkosten is een onderzoek naar de huidige marktconforme prijsstelling eigenlijk wel gewenst. En ze hebben het ook in het risicovolle item 3 geplaatst. Maar hierbij denk ik toch even aan de recente ontwikkelingen zoals bij het V&D-concern. Waar toch allerlei dingen kunnen gebeuren die met huur te maken hebben. En dan als laatste, even inhoudelijk op de brief van de dienst Gezondheid en Jeugd die ze zelf hebben gestuurd op 13 februari jongsleden. Er staat op de eerste pagina de tekst. Dit leidt in het meerjarenperspectief vanaf 2017 tot een voorzichtig structureel positief resultaat van €262.000. Bij de presentatie begrepen dat het niet meer is dan een rekenkundig sommetje van de nu voorliggende bedragen. De tekst schept verwachtingen over de nog te maken meerjarenbegroting. En hoe gaan we ze daaraan houden? Dat is misschien wel een gemene vraag, maar ik hoor graag van de wethouder zijn standpunt.
Meneer Schalk, als vertegenwoordiger van de ChristenUnie. Gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben u dankbaar dat u inderdaad probeert de zaak beperkend ter sprake te brengen. En dat probeer ik ook inderdaad maar te doen. De verleiding is erg groot in feite nu al debat te voeren, omdat er toch wel een heleboel informatie op ons afgekomen is, waarbij het vragen kunnen voorkomen en ook dat we daar nog wel een uitwisseling kunnen hebben. Maar ik zou hem ook willen beperken tot het raadsvoorstel, het besluit en de vorm en inhoud van de zienswijze, want dat ligt op dit moment voor. In eerste instantie complimenten voor de wethouder en de behandelend ambtenaar Allert, op welke wijze hij in feite het voorstel doet aan de raad voor de zienswijze. Het valt niet mee om inderdaad gewoon uit de chaos iets te scheppen waarbij je zegt van daar kunnen we inderdaad gewoon mee leven. Ik wil het qua tijd ook inderdaad zo doen dat ik even dat raadsvoorstel een klein beetje naloop om te kijken wat de vervraging daar nog bij heeft staan. En dan kom ik vanzelf een aantal dingen die ik dan eigenlijk wil opmerken. De eerste algemene opmerking is dat ik het raadsvoorstel beter vind dan de zienswijze zelf als concept die erbij ligt. Maar daar kom ik daar nog wel even op terug. Ik wil in eerste instantie even inzoomen op die frictiekosten. Dat is nogal een vrij fors bedrag, 175.000 euro per werknemer die eruit gaat. Ik weet inderdaad gewoon dat het een zwart plaatje is, dat je probeert op een andere wijze het helemaal voor elkaar te krijgen. Maar het is zo heel verleidelijk om te zeggen van we hebben 3 miljoen verloren en daar komt nog eens een keer een kleine 2 miljoen bij. Ik denk dat de wethouder inderdaad ook dat kan beamen dat het inderdaad een zwart plaatje is en dat het alles wat daar gedaan wordt om dat verlies zodanig te beperken. Ik had nog wel een vraag ten aanzien van de, ja, wat er staat wel, dat we voorgesteld worden in te stemmen met een tariefstelling voor de inspectie het kinderopvang. Maar de types inspecties, waarom dat gebeurt, misschien nog een kleine latere toelichting. Waar ik niet zo happy mee ben, is in feite het automatische bijboeken van vrijvallende exploitatielasten. Een 3 ton en 4 ton. Dat houdt voor mij in dat je eigenlijk 7 ton in de exploitatie structureel gaat dekken daarmee. Terwijl je eigenlijk ook al van tevoren had bedacht om dat dan weer terug te geven aan de deelnemende gemeentes. Dat vind ik nogal wat. Vooral omdat ik eigenlijk gewoon al verwacht dat je het totale plaatje compleet hebt. En dat hebben we niet. Er moet inderdaad nog een kerntakendiscussie gaan volgen. Dus eigenlijk wil ik voorstellen om te kijken of het niet mogelijk is om daar gewoon een periode van 1 jaar aan te verbinden. Dat je het in 1 jaar wel doet en dat je het nog eens een keer een heroverweging neemt op het moment gewoon dat totale plaatje zichtbaar is geworden. Er wordt iets verteld over de uitvoeringsprogramma's. Nou, ik vind het prima gewoon dat er nu op dat moment ook gelijk een link wordt gelegd naar de preventie van de provincie. Dat mis ik nog een klein beetje in het totale verhaal ook. De provincie gaat natuurlijk ook wat dat betreft controle uitoefenen. En waarom zouden wij op een gegeven moment in een zienswijze daar in feite niet een bepaalde verbinding in zien te creëren? En dat lijkt me ook inderdaad wel een zinvolle iets om dat gewoon te proberen te realiseren. Ik heb een paar uitroeptekens gezet bij wat bij punt 9 staat van het raadsvoorstel. De financiële consequenties. En er staat nu, met betrekking tot de vrijvallende exploitatielast, heeft Gieseland deze teruggave niet verwerkt in de meerjarenbegroting. Dit heeft dus ook geen financiële consequenties. Als ik bedoel, inderdaad, begrotingstechnisch gezien, heeft u gelijk in. Maar nu staat er iets waarvan ik denk van, laten we dat nou maar goed inderdaad met elkaar afspreken, dat het best wel financiële consequenties heeft. Dan gaan we gewoon 7 ton minder vangen. Ik wil even terug naar het raadsbesluit zelf. U stelt nu voor de feiten gewoon ook, even de techniek zijn gang laten doen. Lukt dat? Dat gaat. U stelt voor inderdaad een voorziening te treffen van ter laste van de vrije algemene reserve en daarmee in feite gewoon te voorzien op het moment gewoon dat er dus de vraag komt om te betalen en om te kunnen betalen. Ik zit me even af te vragen hoe lang de tijdsperiode eigenlijk is die je nu verwacht dat het verschil bestaat tussen de voorziening treffen en het daadwerkelijke feit verzoek krijgen om te betalen. Nu kom ik even terug naar de zienswijze, hoe die inderdaad opgesteld is. Ik zei al van, ik vind het wat in het raadsvoorstel is verwoord veel kernachtiger dan op een gegeven moment de beschouwelijkheid van de zienswijze zelf. Er staan een aantal alinea's in, wat eigenlijk niets anders is dan een herhaling van wat er dus staat in allerlei voorstellen die we hebben gekregen en in het dekkingsplan is opgenomen. Maar wat wij er eigenlijk van vinden, dat wordt eigenlijk niet verteld. Dus eigenlijk zou ik het nog kernachtiger willen doen in die zienswijze, dat we dus die alinea's waar eigenlijk niets toegevoegd wordt, gewoon eruit te laten. En dat we kunnen zeggen van, nou dit is inderdaad onze zienswijze. En daar hebben we inderdaad daadwerkelijk iets van teruggegeven, teruggerapporteerd. Dat was even de eerste termijn, dank u wel.
Dank u wel meneer Schalk. Eerste termijn in antwoord de wethouder. Gaat uw gang.
Dank u wel voorzitter. Voordat ik de vragen bij langs loop, toch even het proces. Wat gebeurt hier? Er ligt een begroting met een heel groot gat erin. De dienst heeft een voorstel gedaan op welke wijze dat gat te dekken. Dat is het dekkingsplan met daarin al die voorstellen. Het algemeen bestuur zal op 23 april, is ondertussen duidelijk geworden, daar een besluit over nemen. En het algemeen bestuur doet dat niet dan nadat alle gemeenteraden, alle 17 gemeenteraden, in ieder geval de kans gehad hebben om te laten horen, lezen, wat zij daarvan vinden. Van dat laatste vindt u nu een voorstel op uw scherm. Dat is eigenlijk wat hier staat. Wij als college hebben ingeschat dat wat daar in die brief staat, uw zienswijze is op dat dekkingsplan. En in de raadsvergadering over 14 dagen zal blijken of wij dat goed ingeschat hebben of dat u toch met een wat anders geformuleerde brief of met wat andere onderdelen geformuleerd wilt hebben. Daar hebben we het hier over. En dat gezegd hebbend, loop ik even de vragen langs en dan kan het ook allemaal in dat kader geplaatst worden. De dienst vraagt voor 2015 9 euro nog wat om het gat te dekken. En waarom is dat niet 10% van die 31 euro, dus ruim 3 euro? Dat komt hoofdzakelijk omdat het noodzakelijk is om een voorziening te treffen om de fictiekosten voor het verminderen van de formatie met die 11 mensen. Dat gaat gepaard met kosten. En er is een vuistregel gehanteerd om daar 2,5 keer dat totale jaarsalaris voor als een voorziening te nemen. Wij hebben de ervaring ondertussen dat de accountant die vuistregel goedkeurt. En eigenlijk is dat de enige echte reden waarom het dat bedrag van bijna 1 miljoen moet zijn. Is het dan precies die 1,9 miljoen nog wat euro's, is dat dan precies het bedrag wat nodig is voor die frictiekosten? Dat zal de tijd leren. We weten dat gewoon niet. Dit is niet meer dan een best guess van wat het zal gaan kosten. Maar het is vervolgens wel een voorziening. Dat betekent, kan het voor minder? Dat is een andere vraag. Dan zal de dienst dat ook vooral niet nalaten. En blijft dat geld dus beschikbaar? Want het is een voorziening. Kan dus alleen maar aan dat doel besteed worden. En ja, als het meer is, dan is het meer. Want het zijn wel verplichtingen op het moment dat je mensen ontslaat. En dan komt er dus wel een rekening voor. Maar dit is de best guess. Verijn die stelt een hele intelligente vraag. Namelijk, wat is nou het verschil tussen datgene wat het kernteam zegt en dat wat in ons voorstel staat. Als het gaat om de belangrijke dingen, dan kan ik het u wel zeggen, want het verschil is namelijk niet groot. Ik ben even kwijt wat de kleine verschilletjes zijn. Als u die wilt weten, ik kan zorgen dat u het weet. Maar het zijn kleine verschilletjes. Als u ze naast elkaar legt, ziet u het volgens mij ook. Dat andere, en dat was ook de vraag van de heer Visser. Waarom staat er in het raadsvoorstel wel om een voorziening te treffen voor die 1,45 euro, terwijl we voorstellen in de conceptzienswijze om daar niet mee akkoord te gaan? In ieder geval niet met die 500.000 frictie risicoreserve. Dat hebben wij zo gedaan, omdat dat is ook een voorziening, maar dan een Gieselandse voorziening. Ik zei u al, het is een algemeen bestuursbesluit straks, wat bepalend is voor het totaal van het dekkingsplan. Mocht het zo zijn dat de meerderheid van het bestuur daar anders in staat dan wij, dan krijgen we wel die rekening van die 1,45 euro. En dan is het dus wel handig dat wij hem in de begroting hebben gereserveerd. Hier geldt ook voor. Gaat de dienst mee met de zienswijze en wordt die risicoreserve niet gevormd, gaat dus ook niet die 1,45 euro in ieder geval niet volledig gevraagd worden. En dan kunnen we met een kleiner deel van onze voorziening toe. En valt ook daar in de Gieselandse begroting dus een stukje van vrij. 1,45 euro rond het aantal inwoners van Zuid-Holland-Zuid even af op 500.000. Dan zit je dus ver boven, nee, dan zit je boven dat 500.000 van die risicoreserve. Oftewel, men heeft een stukje van die 1,45 euro ook nodig voor het overige deel van het grote tekort in 2016.
Voorzitter, mag ik even nog wat vragen?
Ga je gang.
Ja, want dat trekt me wel even wat de wethouder nu zegt. Stel dat er 10 gemeenten deze zienswijze ondersteunen om die 1,45 niet te gaan reserveren daarvoor, dan wordt het in het algemeen bestuur dus afgewezen. Dat betekent dat er geen reserve wordt opgebouwd. Gaat dat zo met elke zienswijze? Want dit is heel makkelijk natuurlijk te tackelen. We zijn gewoon tegen die 1,45, maar je kan ook bepaalde stukken textueel nou niet echt mee eens zijn. Want hoe gaan we daar nou mee om met 17 gemeenten? Dat wordt dan toch een hele lastige situatie. Of lost u het zo op?
Nou, we mochten willen dat dat het grootste probleem van de dienst was. Dan was het leven rondom deze dienst toch een stuk makkelijker. Nee, u moet... Een van de voorstellen in het dekkingsplan is om te komen tot een risicoreserve van 500.000 euro. Wil je die kunnen vormen, heb je er geld voor nodig. En dat heeft men dus gedaan door in 2016 1,45 euro te vragen van alle gemeenten per inwoner. Als we besluiten om die risicoreserve niet te vormen, is dus ook het grootste deel van die 1,45 euro niet nodig. En gaat die ook niet gevraagd worden. Maar zo ligt ook de besluitvorming. Die besluitvorming gaat in eerste instantie over de risicoreserve. En het gevolg van dat besluit is dus wel of niet die 1,45 euro. Zo gaat dat. Meneer Van Rijn, u zegt het een en ander van ja, hoe is het eigenlijk zo gekomen? Waar komt het grote probleem vandaan? Ook de heer Van Duin die vraagt eigenlijk van ja, wat voor fouten zijn er dan gemaakt bij die ontvlechting? Het is een reeks fouten die de heer Wijten voor een deel u heeft uitgelegd. Die vindt u ook voor een deel in de stukken. Maar die vindt u ook voor een deel in de stukken die we vorig jaar hier aan de orde hebben gehad. Die ook geleid hebben tot een verbeterplan. Die ook geleid hebben tot een aantal besluiten in het algemeen bestuur over een cultuurtraject, over het verbeterplan met de monitoring daarvan, et cetera. Wat hier aan de orde is vanavond en over 14 dagen in de gemeenteraad, is een dekkingsplan. En het gaat dus alleen maar over de vraag hoe krijgen wij de begroting, de meerjarenbegroting beginnend bij 2015, sluitend. Daar staat dus helemaal niets in over hoe krijgen we de dienst op orde. Het gaat alleen maar over hoe krijgen we de begroting op orde. Ik moet bekennen dat ik zelf daar een tijdje lang over heb geaarzeld. Moeten we dit zo willen? Ik ben met het dagelijks bestuur overigens tot de conclusie gekomen. Ja, dit is wel een verstandige volgorde. Want de bedrijfsvoering en de beheersing daarvan. En de financiële bedrijfsvoering van de dienst en met name de bedrijfsvoering of de beheersing daarvan, die vertoont grote mankementen. En laten we nu zorgen dat in ieder geval de begroting op orde is, financieel op orde, met een deugdelijke productenraming daaronder en dat we vanuit dat gegeven verderop in dit jaar kunnen gaan bouwen aan een begroting voor de jaren 2016 en daarna. Waarbij we ook wel spreken over een takendiscussie. En waar we wel spreken over wat wij als gemeenten gezamenlijk van de dienst vragen in kwaliteit en kwantiteit. Uitdrukkelijk in die volgorde. En dat is ook de reden, meneer Van Rijn, waarom u in de stukken die vanavond aan de orde zijn niet een antwoord vindt op wat eigenlijk natuurlijk wel de kernvraag is rondom de dienst. Daar heeft u helemaal gelijk in. De heer Slob heeft het advies van de ouderencommissie niet gelezen. Ik kan het heel snel voor hem samenvatten, want de ouderencommissie zegt eigenlijk van volg het voorstel van de dienst. En geeft daar vervolgens een aantal aanbevelingen bij. Nou, die aanbevelingen van de ouderencommissie zou ik in ieder geval ter harte willen nemen. En het voorstel van de dienst volgen. Ja, daar vinden wij met het kernteam toch een paar dingen net even iets anders van. En dat is het voorstel wat u hier voor ligt.
Voorzitter, mag ik één vraag stellen aan de wethouder?
Gaat u gaan, meneer.
In een aanvulling. Er is misschien nog één ding wat interessant is in het advies van die auditcommissie. En dat is het laatste punt waarin ze eigenlijk zeggen van joh, gemeentes, reken je nou nog niet rijk met dat kleine beetje voordelig saldo wat er in de toekomstjaren in perspectief ligt. Want we stikken nog van onzekerheden. Kortom, ik zou ze nog niet inboeken. En dat heeft ook iets van, wees vooral voorzichtig. We beginnen nu, maar we zijn er nog lang niet. Klopt dat, meneer de wethouder?
Ik moet bekennen dat ik uit mijn hoofd niet weet of de ouderencommissie dat ook geschreven heeft, want die zit in mijn mailbox en dan moet ik minstens zo snel schakelen als de heer Schaal.
Geloof het maar van mij.
Ik kom straks nog wel bij de vraag die een van u gesteld heeft over ja, aan het eind van het staatje wat in deze stukken staat, cijfermatig lijkt dat alsof wij een overschot hebben in die jaren. Volgens mij heeft de heer Wijten geheel terecht vorige week gesteld van ja, beschouw dat bedrag van ruim 260.000 euro overschot nou eventjes als een afrondingsverschil van de cijfers waar we het hier over hebben. Ik zou dat willen benadrukken, want zo beschouw ik hem ook. Ik zou deze cijfers niet willen zien alsof wij over 2 jaar een overschot hebben bij de dienst. Bij een begroting van de komende jaarschijf moeten wij natuurlijk wel komen met een begroting die wel die nauwkeurigheid geeft. Maar dat is niet waar we het hier over hebben. Wij hebben het hier over een mogelijkheid om dat hele grote gat te dichten. En als die op nul uit zou komen, is dat heel mooi. En even met mijn boerenverstand en met alle risico's die erin zitten, valt ook niet echt te verwachten dat we veel boven die nul uit zouden komen. Dus in die zin ben ik het daar helemaal mee eens. Of die risicoreserve, meneer Slob, nodig is van 500.000, ja, dat vindt u in ons voorstel, dus in de conceptzienswijze. Wij zeggen eigenlijk, waar je het hier over hebt, is minder risicovol als dat het lijkt. Immers het terugstorten van, of het niet terugstorten van gelden waarvan je beloofd hebt dat je ze zou terugsturen, daar zit geen risico in. Als we dat met z'n allen besluiten, gebeurt dat gewoon niet. Dus risico nul. Daarnaast zit het meeste risico in de formatie. Daar is de frictiekostenreserve voor opgebouwd. Daarnaast zitten er nog wel wat andere risico's uiteraard in. Dat heb je sowieso bij dit soort grote bewegingen. Daarvan zeggen wij, laten we nou ook vooral de prikkel erin laten om ook vooral als dienst stinkende best te doen om ook datgene te bereiken wat we met z'n allen willen bereiken. Dat betekent wel, en daar moeten wij ons dan weer van bewust zijn, dat mocht het niet gehaald worden, dan krijgen wij als gemeente daar uiteraard wel de rekening van. Immers, deze dienst heeft totaal geen vet op de botten, zoals de heer Wijten dat noemde.
Dat is duidelijk, meneer de wethouder, bij interruptie. Vervolgens, u spreekt inderdaad over die druk van de ketelhalen, waar ik ook in mijn vraag op kwam. Dan zou ik zeggen, wees dan consequent en ga hem ook niet op je eigen begroting zetten met die 1,45. Wel het risico lopende dat de meerderheid er alsnog voor is, maar graag uw overweging in die zin.
Dat is volgens mij de overweging die ik zojuist gegeven heb. Er komt een algemeen bestuursbesluit. Niet helemaal voorspelbaar wat daaruit komt. En het is een voorziening. Is die niet nodig, dan valt die vrij. En is die wel nodig, dan hebben we het geld ervoor gereserveerd. Mocht u van mening zijn dat wij dat hier in deze in dit huis niet moeten doen, ja, dan doen we het niet. Betekent alleen wel dat op het moment dat de rekening komt van de dienst, dat wij naar u terug moeten om dat geld te vragen. Volgens mij is dat het enige echte verschil. En ook de heer Slob stelt natuurlijk eigenlijk een kernvraag van, ja, is dit het nu? Dat gaat niemand u garanderen, nee, ik zeker niet. Alleen als ik zie wat daar gebeurd is binnen de dienst op dit moment en de manier waarop men op dit moment bezig is, moet ik wel zeggen dat ik daar een groeiend vertrouwen in heb, dat het goed zou kunnen komen. En één ding kan ik u wel verzekeren, is dat wij vanuit Gieselanden zeker, maar ook vanuit de andere gemeenten, behoorlijk strak de vinger aan de pols houden om te kijken of men ook inderdaad gaat bereiken wat we met z'n allen willen bereiken. Ik denk dat dit het antwoord is wat ik op die vraag kan geven. En gelukkig heeft de heer Wijten daar vorige week ook wel het nodige over gezegd. De kernteam, u vraagt, ja, wat is dit eigenlijk? Wat kunnen we daarmee? Kernteam is een aantal ambtenaren vanuit de 17 gemeenten, zeg maar de beleidsambtenaren, financieel en vakinhoudelijk, die gezamenlijk dit soort dingen doen. Ik moet zeggen dat ik daar zeer content mee ben. Die is ook ingesteld, min of meer nadat de problematiek bij de dienst boven tafel kwam. En hier zitten nu een aantal ambtenaren bij elkaar die goed op de hoogte zijn van wat daar gebeurt. Die goed op de hoogte zijn van het werk wat daar moet gaan gebeuren. Maar die met elkaar ook goed op de hoogte zijn hoe dat nou financieel rijlt en zeilt. En kunnen dat daar voor ons dus ook goed volgen. Ik ben daar zeer content mee. Ja, nou heb ik ondertussen een aantal vragen ook van de heer Van Dijn wel gehad. Die huisvesting, meneer Van Duin, die blijft buiten schot. Dat is een lastige, vind ik. Want wat is er eigenlijk aan de hand? Een aantal jaren geleden heeft de dienst een nieuw pand betrokken. En heeft daar een huurcontract voor, ik zeg uit mijn hoofd, 20 jaar van. En dat is geen goedkoop pand. Daar kun je nu van alles van vinden. Maar er ligt wel een contract van 20 jaar. Daar valt dus in begrotingstechnische zin weinig aan te doen. Het is in ieder geval niet waar je op korte termijn het begrotingsgat mee kunt dichten. Of dat zo moet blijven, dat ben ik met u van eens. Dat ben ik met u eens. Daar moeten we goed naar kijken. Maar het biedt in ieder geval op dit moment geen solaas. En ik waag het te betwijfelen of dat straks, als we de hele begroting tegen het licht gaan houden, of we daar dan wel veel mee kunnen. Want dan is het natuurlijk wel een van de elementen waar we naar moeten kijken.
Voorzitter, mag ik iets vragen?
Mevrouw Van Nes, ga u gang.
Misschien luisterde ik net niet helemaal goed, maar die overeenkomst die voor 20 jaar is aangegaan, wie heeft daartoe het besluit genomen?
Dat zal het algemeen bestuur besloten hebben.
Voorzitter, mag ik even reageren? Wie is de verhuurder? Is dat de gemeente Dordrecht?
Nee.
Oké.
Okay. Ik weet ook niet wie wel, maar het is een particulier eigendom, een belegger die dat verhuurt. Ja, meneer Van Duin, met het antwoord wat ik net heb gegeven, volgens mij in de richting van de heer Slob over die 272.000 euro die aan het eind overschiet, heb ik ook inderdaad bedoeld dat het niet verstandig is om nu af te spreken dat wij de dienst daar ook aan willen houden. Natuurlijk moet straks in de juiste begroting ook wel de exacte nauwkeurigheid inzitten, alleen op dit moment denk ik dat wij ons moeten richten op een sluitende begroting. En zo lees ik deze ook. Toch nog even in de richting van de ChristenUnie. Die frictiekostenreserve, die is inderdaad gebouwd op die vuistregel. En daardoor komen we tot ruim 1,9 miljoen. En het is niet meer dan een vuistregel, dus het is geen zwart plaatje. En ja, de dienst zal er alles aan moeten doen en zal er dus ook alles aan gaan doen om te zorgen dat het daar, daar ik mee kan. Het verlies te beperken, zoals u dat zegt. Maar het is niet iets waar je als gemeente vervolgens de dienst aan kunt houden, want het zijn simpelweg verplichte kosten als je ontslag gaat aanzeggen en daar vloeien vervolgens die kosten uit voort. Interessante vraag. Een aantal exploitatiebedragen waarvan in het verleden is afgesproken dat ze op enig moment naar de gemeente terugkomen. Waarom houden we ze gewoon niet aan die afspraak? Eigenlijk is er een hele simpele reden voor. Namelijk, als wij als gemeente de dienst daaraan houden, dan blijft het gat even zoveel groter. Waarom maken we het onszelf en de dienst zo ingewikkeld? Door dat soort hele rare exploitatieafspraken in de lucht te houden. Vanaf 2016 gaat de dienst aan de gemeenten gezamenlijk ruim 1 miljoen euro terugbetalen. Omdat er in het verleden een aantal dingen zijn gepasseerd en vervolgens afspraken gemaakt. En nog een aantal exploitatiebedragen als je het hebt over het Shared Service Center, et cetera. Dat is in ieder geval rondpompen van geld en is één van de oorzaken waar de heer Van Duin nou vraagt van ja, maar wat is er nou eigenlijk verkeerd gegaan bij die ontvlechting? Nou, een van de dingen die dus echt verkeerd gegaan is dat we elkaar met illusies zand in de ogen hebben gestrooid. Laten we daar nou van achterkomen en gewoon dat soort afspraken gewoon salderen. En dan blijkt dus dat het tekort met precies datzelfde bedrag ook lager is. Want dat is wat we hier aan het doen zijn. We kunnen ze ook we kunnen reclameren en dan moet de dienst dat dus wel betalen. Ja, dan is simpelweg het gat met hetzelfde bedrag hoger en moeten we daar een oplossing voor vinden. Ik stel voor om het te doen zoals hier voorgesteld is. En het is uiteraard aan u om er iets van te vinden.
Ja, mijn specifieke vraag was wethouder van... Dan zou de raad geen tussenstap gemaakt kunnen worden om dat voor een periode van 1 jaar wel toe te staan en daar gewoon afhankelijk laten stellen van het kerntakendiscussie bijvoorbeeld.
Ja, dat zou kunnen, maar daar geldt precies hetzelfde voor, denk ik, als wat ik net gepoogd heb te duiden. Ook als we straks de kerntakendiscussie doen, moeten we uitgaan van de zuivere begroting. En helpt het ook als we dan een goed inzicht hebben in de productenraming met de werkelijke kostprijs daarachter. En als er dan ook nog een product in die productenraming zit van terug te betalen aan de gemeente, de som van zoveel, is dat ook een heel inzichtelijk programma. Maar helpt ons niet verder. Wat ik niet snap is wat u zegt over de controlefunctie van de provincie en dat we daar een verbinding mee moeten leggen. Want de controlefunctie van de provincie in deze stelt niet zo gek veel voor. Die checken de begroting op een aantal grootheden, namelijk is die op tijd, is die sluitend en een aantal van dat soort zaken. En één ding is wel helder, met dat soort controles komen wij er niet. Die controle vanuit ons georganiseerd zal vele malen strakker moeten zijn. Dus die link voegt weinig toe. En wanneer moeten wij, wanneer worden wij geacht te betalen aan de dienst? Op het moment dat wij de rekening krijgen. En voor 2016 zal die komen niet, voor 2015 zal die komen niet al te lang nadat het besluit valt. Waarschijnlijk op 23 april. Dus ergens voor de zomer. Voorzitter, ik denk dat ik het meeste beantwoord heb.
Dat zou zomaar kunnen, maar dat laat ik natuurlijk aan de commissie en raadsleden. Misschien wel even goed voor de heer van het CIOS. Jullie zien hier raadsleden en commissieleden zitten. Die stellen vragen in eerste termijn over dit onderwerp, wat best wel zwaar kost is. College wethouders antwoorden op en dan altijd met behandeling hebben we nog een tweede termijn. Dat is eigenlijk of de dames en heren hier rechts en links van mij tevreden zijn met de antwoorden die de wethouder in eerste termijn geeft. Dan weten jullie een beetje hoe de procedure loopt. En ik ben goed om dat even te delen met jullie. Wie mag ik eventueel het woord geven voor een tweede termijn? Meneer Van Rijn niet. Meneer Slop ook niet. Meneer Van Duin, meneer Schalk twijfelt nog. Ik laat hem dadelijk even... Ik geef in ieder geval, ik noteer zijn naam en dan kan hij altijd zeggen dat hij ervan afziet. Meneer Van Duin.
Ja, dank u voorzitter. Ja, het triggerde me wel even dat contract, huurcontract voor 20 jaar. En u zei ook daarbij, het is enige tijd geleden afgesloten. Volgens mij is het ook gebeurd tijdens de grote regio Zuid-Holland-Zuid. Met al die andere gemeenschappen die nu eigenlijk zelfstandig verder zijn gegaan. Is dat juist? En is er toch bij die ontvlechting wel hier rekening mee gehouden dat op een gegeven moment een 20-jarig contract ook een risico heeft? We hebben het over die risico's gehad, maar dit vond ik wel heel duidelijk. Ik hoor graag de reactie.
Meneer Schalk.
Ja, het was ook een hele kleine opmerking, meneer de voorzitter eigenlijk. En ik twijfelde of ik het nog zou maken, maar toch wel. Ik heb nog even iets gevraagd over de redactie, zeg maar, de vormgeving van de zienswijze zelf. In mijn opzicht stonden er een aantal punten ook genoemd en alinea's. Die eigenlijk meer een verwoording was van hetgeen wat er in het dekkingsplan zelf stond. En eigenlijk werd het heel moeilijk aangegeven wat wij nou eigenlijk ervan zouden vinden. Ja, dus mijn opmerking was ook van, misschien zou die iets korter kunnen. Toch was een...
Dank u wel, de wethouder in de tweede termijn.
Dank u wel. Het huurcontract waar wij over spreken heeft al zodanig niet te maken met de ontvlechting van Zuid-Holland-Zuid. Zelfs niet in de tijd. De GGD, grootste onderdeel van deze dienst, zat op een andere plek in de stad Dordrecht. Overigens ook geen pand in eigendom bij de gemeente Dordrecht. Dat pand was, dat was ook inderdaad te klein, heb ik zelf ook wel kunnen constateren, vergaderend ongeveer op de gang. En toen is gekozen voor dit pand, waarbij de GGD in de directe nabijheid van het ziekenhuis en een aantal andere voorzieningen geplaatst is. Daar zijn natuurlijk ook inhoudelijk wel een aantal goede redenen voor te bedenken. Maar heeft vervolgens wel... dit contract van 20 jaar met zich meegebracht. Maar het heeft als zodanig geen relatie met de ontvlechting. De tekst van de conceptbrief, meneer Schalk, die is voor onze hand. Daar mag u uiteraard van alles van vinden. En als u vindt dat die korter moet, dan kan dat uiteraard. En als u daar voorstellen voor heeft, kan dat ook nog. U ziet zelf, want we hebben helemaal alles wat wij ook maar konden vinden u doen toekomen. Dus u ziet ook het stuk van het kernteam bij de stukken. En u ziet ook dat ook het kernteam een conceptbrief heeft geformuleerd. En die is inderdaad wat korter dan het concept wat wij u hebben voorgelegd. En als dat uw voorkeur heeft... Of misschien nog een mengvorm van die twee. Het is allemaal mogelijk. Maar bij ons leek het voorstel het optimale te zijn. En ik hoor wel wat u daarvan vindt.
Dank u wel, meneer de wethouder. Ik schat zomaar in dat ik u niet hoef te vragen of dit een hamerstuk wordt. Want ik denk dat dit een debatstuk wordt op 26 maart. Ik hoor u niet...
Voorzitter, mag ik toch nog even nabrander...
Nou, vooruit dan.
Het gaat dan nog even over het huurcontract. Maar, want het zit wel niet in het verhaal, begrijp ik. Maar het is wel voor 20 jaar afgesloten. Maar er zit wel een formatiereductie aan te komen. Ze zaten te krap in het jasje, zijn naar een grote pand gegaan. Maar vervolgens gaan er nu mensen weg. Wordt dat dan op termijn misschien een molensteen om de nek? Of hoe kijkt u daar tegenaan?
Ja, zowel het pand als het huurcontract heeft niet zo gek veel flexibiliteit. Nou, daar ben ik niet mee eens, mevrouw Kist. Want ook een pand kan heel flexibel ingedeeld en zo. En ik moet bekennen dat ik niet geheel kan overzien, nu, ik weet dat gewoon niet helemaal, of er ook nog andere gebruikers in of direct naast het gebouw zitten die een deel van het pand zouden kunnen huren. Maar dat zijn natuurlijk dingen die we ook vooral moeten gaan bekijken. Maar ons is wel heel erg duidelijk geworden dat op dit moment sleutelen aan dat contract, of daar überhaupt maar over spreken, niet, in ieder geval niet substantieel een oplossing biedt voor het probleem waar we het nu over hebben.
Dank u wel. Ik sluit dit agendapunt. We stellen dat we hier in 26e in debat en verder bespreken met elkaar gaan. Ik ga over tot raadsvoorstel 2015-11, de verwerving parkeerplaats zwembad Doetsekom. Waarbij de heer Ruud van Rijn van de PvdA geacht wordt niet aan de beraadslagingen deel te nemen. Wie mag ik het woord geven om hier het? Meneer Schalk zie ik als eerste. Niet als eerste, ja, ik moet een keer naar links en naar rechts kijken. Maar dat is nou helemaal zo. Rietveld, ik begrijp. Echt zomaar. Meneer Lok zie ik ook in mijn linker ooghoek. Mevrouw Piso. CDA-fractie? Nee, maar mevrouw Van Nes wel. Ik geef meneer Lok het eerste woord. Gaat u gaan.
Ja, dankjewel meneer de voorzitter. Wat ons betreft een prima voorstel. Ook omdat het een rechtsgelijkheid teweeg brengt. Ik heb slechts één simpele vraag en dat heeft te maken met die structurele verhoging van de begroting voor een bedrag van €3.067. Waarom laat u dit onderdeel zijn van dit voorstel en waarom neemt u dat niet gewoon mee in de begroting? Dat zou ik veel prettiger vinden, want dit jaar wordt het namelijk hersteld en heb je niet die 3.067 nodig, neem ik aan. Dus wat mij betreft had het voorstel kunnen volstaan zonder dat bedrag. Maar ik wil graag de mening van de wethouder daarover.
Meneer Schalk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook wij zijn blij met dit voorstel. Die rechtsgelijkheid die spreekt ook ons aan. Even een kleine vraag. Er wordt inderdaad eenmalig herstelkosten opgevoerd van €18.000. Ik vraag me even af wat we daar inderdaad gewoon gaan doen. In het achterhoofd heb ik een klein beetje natuurlijk gewoon het hele herinrichting van het sportpark Giesenburg. Dus moet even kijken of dat inderdaad gewoon dan in die lijn past. Dat dan.
Dank u wel, meneer Rietveld.
Dank u wel, voorzitter. Ja, bij het doorlezen van het stukje kwam ik op dat deze jaarlijks onderhoudskosten worden geschoven onder de post onderhoud wegen binnenbebouwde kom. Dat zou kunnen zijn dat het binnenbebouwde kom ligt, maar gezien het bord vlak voor mijn straat en dat zo'n 400 meter bij het zwembad vandaan is, twijfelde ik toch enigszins waar ligt die grens. Ik heb een half uurtje gezocht of ik een mooie kaart kon vinden met daarop de heldere buitenbebouwde kom grens, maar ook die kon ik niet vinden. Ligt het daadwerkelijk buiten de bebouwde kom? Is dat een logische keuze of had het mogelijk? Ligt het binnen de bebouwde kom of buiten de bebouwde kom? Klopt? Is dat correct? En ik had nog een andere vraag, want vanuit de gemeenschap is er al vrij lang de vraag naar een invalide parkeerplaats of invalide parkeerplaatsen bij het zwembad. Die zijn er tot dusver nooit gekomen. Vandaag ben ik nog even langs geweest, echt daadwerkelijk. Die ligt er inderdaad ook nog niet. Komt deze er nu wel? Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Piso.
Wij sluiten ons aan bij meneer Schalk. Wij hadden precies hetzelfde.
En mevrouw Van Nes.
Dank u wel, voorzitter. Ik sluit me aan bij de opmerking van de heer Lok dat het natuurlijk fijn is dat er nu een vergelijkbare situatie ontstaat tussen voetbal en zwembaden. Natuurlijk wel een beetje vreemd dat dit nu alsnog moet gebeuren. Maar fijn dat het gebeurt. Eén vraag. Als het parkeerterrein nu eigendom of in pacht van de gemeente in plaats van de stichting Zwembad Doetsekom, heeft dat consequenties voor eventueel gebruik van die parkeerplaats? Denk hierbij aan Polderfeest. Dank u wel.
De wethouder, gaat uw gang.
Voorzitter, dank u wel. Ik kan hier moeilijk een heel mooie inleiding ophouden, want daar leent het onderwerp zich niet helemaal voor. Dus ik ga gewoon met mijn lijstje af. Ik denk dat dat gewoon praktisch is. Er zijn inderdaad structurele onderhoudskosten. €3.607. Heel mooi op de euro afgerond. Het is goed om het hier te noemen, omdat het de consequentie is. En daarom staat het in het raadsvoorstel. Maar we nemen het uiteraard op in de begroting. Omdat het een consequentie is van dit besluit uiteindelijk. Wat doen we voor die €18.000? Het staat ook wel in het stuk. We doen daarvoor het nodige. Wat nodig is om de parkeerplaats veilig te maken. Als, ik weet niet of u het parkeerplek kent. Het zit vol kuilen en hobbels en het is niet best. We zullen er niet een heel chique parkeerplaats van maken, maar wel datgene wat nodig is om het veilig genoeg te maken en dat het voldoet aan de eisen die daaraan gesteld zijn. Dat heeft natuurlijk ook te maken inderdaad met zoals de heer Schalk volgens mij al zei, dat we ook niet weten wat er in de toekomst gaat gebeuren rondom die strook met een eventueel activiteitenzone, waar we het in de komende raad van april over gaan hebben. Daarom is het zonde om daar nu heel veel meer geld in te steken dan strikt noodzakelijk. En zullen we dat in ieder geval dus datgene doen wat nodig is om de veiligheid te waarborgen. De Doetsekom ligt inderdaad niet binnen de bebouwde kom. Dat hebt u helemaal goed gezien. Ik had wel verwacht dat u even op uw fietsje was gestapt en gewoon even naartoe gefietst was. Maar dat hebt u gedaan, want u bent er langs gereden vandaag, toch? Dat hoor ik net heel goed. Kijk, dat zijn de echte betrokken raadsleden. Dat is een talent, dat zie je zo.
Als je er met de auto langs gaat, ja, is dat dan ook goed?
Nee, dat vind ik toch, Dat vind ik toch minder.
Huis, ja. Zie je schalk schudden.
Ja. Dat telt niet. Nee. Dat klopt, het ligt buiten de bebouwde kom. Maar vanwege het simpele feit dat het onderhoud van wegen buiten de bebouwde kom niet voor rekening van de gemeente zijn en we alleen een potje hebben van wegen binnen de bebouwde kom, hebben we gewoon voor het gemak gezegd, daar scharen we deze ook bij. Dus u had het goed gezien, scherp, maar dat is de reden. Invalide parkeerplaats, ik vind het een goed punt. Ik heb er nog niet over nagedacht, eerlijk gezegd. Maar ik zal het meenemen, want het is wel terecht. Zeker als ik van u begrijp dat er vraag naar is. Ik weet nog niet precies hoe we daarmee omgaan, maar ik zal het in ieder geval meenemen in de bespreking met de ambtenaren en daar rekening mee houden. Ja, hé. Hey. mevrouw Renes stelt de vraag over het gebruik of het consequenties daarvan heeft. Nou, dat kan ik me niet voorstellen. U weet dat er nu al een vergunning nodig is die je bij de gemeente moet halen. Dat zal niet anders worden. Vanwege het simpele feit dat het ons eigendom is, kan ik me niet voorstellen dat het uitmaakt in de regelgeving of eisen of wat eraan gesteld wordt. Dus ik verwacht niet dat dat enige consequenties zal hebben. Dat was het, voorzitter.
Volgens mij heeft u uw vragenlijstje inderdaad keurig afgelopen, maar kijk even naar rechts en links van mij. Meneer Lok heeft voor tweede termijn nog een aanvullende vraag. En mevrouw Pieser ook. Meneer Lok, gaat u gang.
Ik wil alleen van de wethouder de bevestiging horen, of ik het goed begrepen heb, dat die 3067, maar het is 3607, dit jaar niet op de begroting komt. Want dat was namelijk het doel van mijn vraag.
Ja.
Of nee? Het is maar net wat u wilde zeggen, hè?
Okay,
het is goed hoe u de vraag pakt, mevrouw de wethouder.
u trapte er helaas niet in. Dat ja. Nee, hij komt dit jaar niet in de begroting, omdat dit jaar nog niet aan de orde is. Dit jaar gaan we de parkeerplekken aanpassen en het onderhoud komt erna. Dus u hebt gelijk, het komt in de begroting van 2016. Ja.
En als het goed is, tot slot heb ik nog een vraag voor mevrouw Pieso voor u.
Ik had nog even de volgende vraag. Gebeurt het opknappen nog voor 25 april, voor de opening?
De wethouder.
Mevrouw Pieso, ik zou het graag willen, maar ik vrees dat dat wel heel kort dag wordt. Ja. Maar we gaan uiteraard in overleg met het zwembad hoe we dat het beste kunnen doen, zodat er zo min mogelijk overlast is. Een wel regenachtige week of zo, denk ik.
Mag ik u instemmen om dit als hamerstuk op de raadsvergadering? Ik zie een knikken, dus dank u wel. Gaan we over tot 2014-96, de marktverordening gemeente Gieselanden 2015. Dan moet ik even goed weer een nieuw papiertje pakken. Wie mag ik het woord daarover geven? Marktverordening, meneer Rijn. Leren. Mevrouw Renes, meneer Schalk, VVD-fractie niet, zie ik. Meneer Verijn, u heeft het woord.
Ja, dank u wel. Fijn dat u mij als eerste doet. Ik moet het alleen nog even opzoeken. Neemt u een andere raad?
Wil je als reserve ook wel even?
Ja, als ik het wel even uit mijn hoofd hoor. Ik wil eigenlijk buiten de orde misschien een vraag stellen. Ik ga wel horen of het mag van de voorzitter.
Want we hebben het hier over een verordening en ik heb eigenlijk meer een specifieke vraag over de markt zoals die geplaatst is in Giessenburg. Het gaat ook over grenzen bepalend daarin. En ja, de markt is al 25 jaar staat hij op dezelfde plek, maar sinds anderhalf jaar, twee jaar is daar een verandering in gekomen. En is het een doorgaande weg geworden wat betreft de Dorpsstraat. En ik hoor alsmaar geluiden dat dat dan toch niet echt een ideale situatie is. Gezien het uitzicht en die marktkramen staan dusdanig opgesteld, dat je wel heel voorzichtig het hoekje om moet kijken, wil je kijken of er wat uit de Dorpsstraat komt. En ook bekabeling, dat ligt ook niet echt op gelukkige wijze in die Dorpsstraat. Wat is nou de reden waarom de opstelling is veranderd en zou dat nou niet anders kunnen worden? Ik weet dat het niet echt mag met dit raadstuk, maar vragen mag altijd.
U kunt het inderdaad vragen, ik laat het aan de vrijheid van de wet over om daar te antwoorden. Het is natuurlijk des colleges dit onderwerp, dat beseft u ook al, meneer Verijn.
Voorzitter, zou ik daar een soort subvraagje aan vast mogen hangen?
Ja, als ik meneer Verijn iets mag weigeren, dan kan ik dat u ook niet nalaten natuurlijk.
Dat is heel fijn, dank u wel.
In dit verband, meneer Verijn.
Want wat de heer Van Rijn net vraagt, mijn vraag, subvraagje daarbij is, is dat dus inderdaad de inhoud van dat inrichtingsplan waartegen geen beroep en bezwaar kan worden gemaakt?
Duidelijke vraag, mevrouw Nes. Was dat ook uw vraag aanvankelijk of is het... Maar dan krijg ik niet het vervolgwoord, want ik vind even dat ik de meneer Gleren het woord moet geven om zijn vraag te stellen. En ja, dat dacht ik al.
Dank u wel, voorzitter. De CDA-fractie is natuurlijk hartstikke voor het terugbrengen van allerlei procedures. Dus als je dat op deze manier kunt bereiken, dan zou je kunnen zeggen, doen we een stap naar voren. Dat is een mooie zaak. Wat ons wel verbaasde, moet ik zeggen, is dat het effect van die regeling, tenzij we het heel slecht begrepen hebben, toch ook een beetje uit de oude doos is, zeg maar. Want je geeft eigenlijk partijen voor het leven een soort vergunning. Je gaat zelfs regelen dat het van vader op zoon overgedragen kan worden en hoe je dat allemaal moet regelen. En ik kan me ook voorstellen dat je vergunningen uitgeeft die bij wijze van spreken voor 10 of bij huren blijkbaar ook panden van 20 jaar. Misschien ook een mooie termijn. En daarmee kun je toch ook al heel wat administratieve last terugdringen. Waarbij je jezelf wel de ruimte verschaft om zo nu en dan ook eens wat verfrissing of verandering aan te brengen. Dus dat is de eerste vraag. Waarom is deze vorm gekozen? Twee, bij het kopje communicatie wordt er toch heel sumier gesproken in termen van en we delen het mee, want zo heb ik het gelezen. En ik vroeg me af in hoeverre hier met de huidige standhouders of marktmensen al over gecommuniceerd is en wat hun oordeel daarover is. Of dat dat in een beetje in harmonie tot stand kan komen. Nou, de vraag over de inrichtingsplannen, die heeft mevrouw Renes al gesteld, dus dat is mooi. Een andere vraag is, zijn er nog andere problemen die opgelost worden met deze regeling, behouden ze die administratieve last verminderen? Want ik weet niet of dat daar nog een antwoord op mogelijk is. Dat was het, dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Renes, uw hoofdvraag, als ik hem zo even mag
dank u wel, voorzitter. De heer Glerum die gaf aan, mevrouw Renes heeft al een vraag gesteld die ik ook zou stellen. Nou, dan draai ik hem graag om, want ik had de vraag, zijn er nog meer grote veranderingen inhoudelijk, behalve het niet meer jaarlijks aan hoeven vragen, of zijn er nog andere veranderingen?
Meneer Schalk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Zo vaak komt het niet langs, begrijp ik, die marktverordening. 1987, de oude, en nu komt die weer eens naar boven. Ik wil toch even ik had de vraag ook inderdaad wel die heer Gleerum ook gesteld heeft. Van, nou ja, wij zijn inderdaad van klein beetje te dereguleren, maar is dat inderdaad nog wel de tijd die we op een gegeven moment nu op dit moment leven. He, dus dat is een vraag die ik wel graag wil herhalen. Een andere hele praktische vraag is, stel je voor dat je naar de markt koopman bent en je staat 's ochtends in Arkel en je gaat 's middags aan schaluinen. 's Ochtends val je onder deze marktprovisie en in schaluinen, klein plaatsje, val je onder de APV. Heeft dat consequenties? Waar moet de man inderdaad rekening mee houden? Dat hij plotseling inderdaad gewoon iets anders moet gaan doen? Of valt dat mee? Leuk graag.
De wethouder is nog driftig aan het schrijven, maar ik geef hem het woord in eerste termijn.
Ja, dank u voorzitter. Fijn dat ons allen dit onderwerp zozeer in het hart gaat. Nee, dat meen ik serieus. Dat er een... Op de markt is een gulden een daalder waard, wordt wel gezegd. Zeker mensen die zorgvuldig met hun bestedingen moeten omgaan, dan kan dat een hele mooie aanvulling zijn. Niet alleen in prijs, maar ook in assortimenten, mogelijkheden op het winkelbestand wat er zit in het dorp. Want in sommige dorpen is dat niet zo groot. Er wordt gevraagd naar de markt in Giessenburg. En ik kan en wil eigenlijk niet op de details ingaan, want... Daar is eerder, onder een vorige wethouder en misschien zelfs dienstvoorganger, is daar al naar gekeken. Op het moment dat er opmerkingen en vragen kwamen van omwonenden, van joh, kan dat nou niet anders? En daar zijn toen een aantal besluiten, maatregelen op voorbereid om dingen anders te gaan regelen. En toen kwam men tot ontdekking van, hey, frek joh, we hebben er even geen erg in gehad dat een aantal wettelijke regels... gewijzigd zijn, waardoor de verordening zoals wij die hadden gewoon geen rechtskracht meer heeft. Dus toen is even een stapje teruggegaan en is er eerst gewerkt aan het opstellen van een nieuwe verordening zoals die hier nu voor u ligt. Die geeft dan weer de basis, de bevoegdheid aan het college om dat soort zaken te regelen, ja, waar dat geregeld moet worden. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om ook even kritisch te kijken van nou ja, alle regeltjes die erin staan, zijn die nou echt wel nodig? Want dereguleren is ook een van de doelstellingen die deze raad zich voor deze periode gesteld heeft. En daar is dan, en eigenlijk denk ik dat het haast de enige deregulering is, dat niet elke jaar opnieuw de vergunning op verlengd moet worden of opnieuw moet aangevraagd. De vraag van de heer Glerum is heel terecht.
Mag ik even dan wat vragen?
Ja.
Gaat u dan daadwerkelijk ook kijken naar die situatie of moet ik over 14 dagen een rondvraag erover stellen?
Over 14 dagen is wel snel. Op dit moment wordt er ambtelijk gewerkt aan het verzamelen van alle vragen, opmerkingen, problemen die er gemaakt zijn de laatste periode met betrekking tot de markt en de standplaatsen. En als de verordening is vastgesteld en gepubliceerd, dan gaan we daaraan werken. Ik zal eerlijk zijn, het heeft geen bloedspoed. Maar ik neem me voor dat we daar voor de zomer vakantie toch een slag in gemaakt hebben. Vervolgens kan het zijn dat je als de dingen echt veranderen, kan het zijn dat je daar toch weer een periode van een paar maanden voor nodig hebt. Maar dat gaat allemaal bekeken worden. Ook hier in Hoornaar zijn de vragen van ja, die kraam van het stoepje, staat die daar nou wel op de goede plek? Ik weet ook, uit Arkel zijn er wel vragen geweest van kan het niet een beetje anders? Dat gaan we gewoon allemaal keurig op een rijtje zetten, voor zover dat nog niet gebeurd is. En dan ja, gewoon systematisch alles proberen te optimaliseren. En daar is deze verordening dus nodig om de bevoegdheid voor het college te creëren. Even terug toch naar de heer Glerum. Ik zeg, we hebben gewoon in één beweging mee, hebben we gekeken van, staan er geen al te overbodige regels in? En... Ik zit zelf ook even naar de tekst te kijken nu, dat ik denk, ja, ik neem me voor tussen nu en de raadsvergadering nog even nadrukkelijk te kijken wat de mogelijkheden zijn voor het college om een vergunning in te trekken. Want dat moet eigenlijk corresponderen met de mogelijkheden die er in de oude verordening waren om een vergunning niet te verlengen. Dus dat het één op één toch weer past. Dat een heel terechte vraag, ik wil dat even checken. Communicatie, nou ja, het is niet besproken. Ik bedoel, het is gewoon, deze verordening is gewoon het repareren, het creëren van een bevoegdheid voor het college van BMW. Zodra daar besluiten op gebaseerd worden, waar belanghebbenden bij zijn, waar iemand last of gemak van kan hebben, ja, dan wordt dat op de normale manier wordt dat besproken. En als we er helemaal niet uitkomen, dan niet altijd, maar de echt ingrijpende zaken is ook bezwaar in beroep mogelijk. Dus dat gaat als een weg vinden. Dit is alleen eigenlijk nog maar intern tussen raad en college. Hè, dat de raad zegt, door het vaststellen van deze tekst geven wij het college de bevoegdheid om dat soort dingen te gaan regelen. Andere problemen die hiermee worden opgelost, ik denk het niet. Wellicht dat er nog andere dingen spelen. Nou ja, wat ik net zeg, met betrekking tot standplaatsen van markten, maar daar gaan we dus straks naar kijken. Dat los je niet op met deze verordening op zich. En de vraag over de ene keer staat zo'n kraam op basis van de marktverordening, de andere keer staat zo'n kraam op basis van de APV. Ik denk niet, of ik weet eigenlijk vrij zeker, dat het voor die kraamhouder zelf maakt dat geen verschil. Dat onderscheid gemaakt wordt, en dat is ook in de wetgeving en in de jurisprudentie is dat ontwikkeld en daar wordt bij aangeraakt, dat als je een markt hebt met 100 kramen, dan is het gewoon makkelijk om in één keer een besluit te nemen. En dat geldt voor alle 100. Dus als je 2, 3, 4 kramen hebt, dan kun je dat nog afzonderlijk individueel kun je daar nog over beslissen. Maar zodra het aantal groter is, dan zeg je oké, nu noemen we het de markt. En dan krijg je dus meer collectieve regelingen. Dat is de gewoon praktische reden die erachter zit. Voor die kraamhouder zelf maakt dat geen verschil. Ik bedoel, hem wordt een plek aangewezen. Hij staat daar met een vergunning. En hoe wij dat daar verder noemen, dat is voor hem niet relevant.
Dank u wel, wethouder. Zijn er nog aanvullende vragen of vragen onbeantwoord gebleven? De heer Glerum. In tweede termijn.
De wethouder die gaat nog even naar de tekst kijken, maar dat heeft dan met name met dat opzeggen van die... mijn vraag van waarom niet een vergunning voor 20 jaar die door de tijd eindigt, die heeft hij nog niet beantwoord. En ik zou toch even expliciet van de wethouder willen horen wanneer hij echt tot die inrichtingsplannen komt. Dat daar dan in ieder geval wel die bestaande marktmannen in betrokken worden. Want dan raakt het hun natuurlijk direct wel. En dan komt denk ik ook de vraagstuk wat meneer Van Rijn naar voren heeft gebracht. Uitgebreid aan de orde, want dan wordt dat ook gelijk getekend. Ja. Dank u wel.
De wethouder, gaat de gang.
Ja, een periode van 20 jaar, ik weet niet, het lijkt me niet logisch hè, dat je zegt een periode van een jaar, daar zit logica in. Op een gegeven moment dat je zegt van joh, we schaffen het helemaal af om die vergunningen te verlengen, dat betekent in feite dat je hem omdraait. Dus dat je niet elk jaar opnieuw gaat beoordelen, kunnen we die vergunning verlengen, maar dat je hem omdraait, meer verantwoordelijkheid bij het college van BNW legt van joh, je moet er zelf aan denken als er redenen zijn om een vergunning in te trekken. En dat is dan ook met name waar ik naar ga kijken, dat die bepalingen er op die manier goed in staan. Maar 20 jaar, op een of andere manier vind ik dat ook een logische periode. Waarom niet 19 of 21?
Nee, maar wat er nu in staat is dat hij voor het leven is en dat hij zelfs voor kinderen en kleinkinderen bij wijze van spreken overdraagbaar is. En met al respect, dat is voor mijn gevoel weer het hele andere uiterste. Want zo krijg je nooit enige verfrissing op zo'n markt, zou ik dan bijna denken.
Nee, maar dat krijg je toch niet. Ik bedoel, je kunt een vergunning niet intrekken of je kunt een verlengen van een vergunning niet weigeren. Enkel en om reden van nu willen we wel eens een andere kaasboer. Ik bedoel, dat is sowieso geen argument.
Nou ja, er zijn in ieder geval andere vormen denkbaar waarbij je in de vorm van een inschrijving zoiets doet en dan voor een periode een soort concessie verleent. En dat vind ik wat beter passen in de tijd waarin we nu leven. Laat ik het dan maar zo zeggen.
Ik zal het heel simpel zeggen, meneer Glerum. We mogen blij zijn als er marktkooplieden zijn die willen staan bij ons in de gemeente. Wellicht dat dat ergens in de toekomst gaat veranderen, maar ik zie dat nog niet snel gebeuren. Dus laten we het hen zo makkelijk en zo aangenaam mogelijk maken. Met betrekking tot het vaststellen van de inrichtingsplannen. Ja, uiteraard. Daar gaat overlegd worden met belanghebbenden. En dat zijn niet alleen de mensen die er staan met de kraam. Dat zijn ook omwonenden, winkeliers in de buurt. Misschien gaat dat nog wel breder als je het hebt over verkeersveiligheid, doorstroming, de brandweer die gaat kijken van joh, wat gebeurt er als hier een paar kramen op de weg staan. Alle partijen die daar redelijkerwijs bij betrokken horen te zijn, die gaan we ook zeker langs voordat daar een besluit over genomen wordt.
Dank u wel, wethouder. Ik zie ook meneer Glerum knikken. Maar op basis van de toezegging die de wethouder gedaan heeft, kan ik dit niet tot hamerstuk verklaren. Dus ik wil gewoon een stand op de agenda houden.
Het mag voor mij een hamerstuk worden en mocht de tekst nog wijzigen, dan wordt die onthamerd. Zo kan ik er goed mee leven.
Dat is een mooie deregulering van uw zijde.
Nee, uiteraard. U krijgt van mij nog, ik weet niet wanneer, maar voor de raadsvergadering, u krijgt van het college een klein stukje tekst waarom we bij nader inzien denken dat het er zo toch goed staat. Of u krijgt een gewijzigde tekst voor de verordening.
Lijkt mij een prima toezegging, wethouder. Dan zetten we maar samen stuk in principe op de raadsvergadering. Gaat volgende stuk, 2.14.99, de verklaring van geen bedenkingen, WABO. Wie mag ik het woord geven? Meneer Braaf ook, begrijp ik. Meneer Lopt, een brave, geen niets. En mevrouw Renest helemaal rechterzijde. Meneer.
Ja, een hele simpele informatieve vraag. Ik snap werkelijk niet waar we nu ja tegen moeten zeggen. Dus ik heb graag nog een nader uitleg van de wethouder. Ik heb die teksten zitten vergelijken en ik kan het verschil gewoon niet echt ontdekken. Maar dat zal ongetwijfeld aan mij liggen. En ik wacht met belangstelling het antwoord van de wethouder.
Kan ik me voorstellen, meneer Lok, wat houdt het? Meneer Den Braven, gaat u gang.
Voorzitter, bedankt. Wethouder, ik sluit met deze vraag van mijn buurman helemaal bij me aan. Het voorstel getuigt niet echt van duidelijkheid. Daarnaast is het voorstel nog niet juist. Het voorstel is gekomen dat de Raad van State een uitspraak heeft gedaan. Ik zal hem hier voorlezen waar het precies om gaat. Dat gelet op de tekst van artikel 6.5, lid van het besluit omgevingsrecht, dient de gemeenteraad categorieën van gevallen aan te wijzen waarin een verklaring niet is vereist. Dus door niets aan te wijzen voldoe je niet aan dit artikel van het besluit omgevingsrecht. In het huidige voorstel wordt er nog steeds niets aangewezen en zijn we nog net zover als met het vorige besluit. Laat ik even belaten.
Dank u wel, meneer de Braaf. Mevrouw Rennes, gaat u gang.
Dank u, voorzitter. Ik had een vraag, maar gezien de voorgaande vragen ben ik even van me apropos.
Ik hou u even op de reservebank altijd voor de tweede termijn. Geef ik de wethouder woord, eerste termijn. Weet de wethouder dat ik hem het woord gegeven heb, of is zijn...
Ja, ik vind... ja nee, ik vind het humor, dat zal ik eerlijk zeggen. Want, wat ik u nu ga zeggen is van ja, om nu met elkaar over dat soort juridische details te gaan discussiëren hier. Ja, dat deden we vroeger nog ook niet. Maar, nee, u stelt, ik neem vooral de opmerking van de heer Den Braaf als u zegt van ja, dit klopt niet met de uitspraak van de Raad van State. Dat moet gewoon wel kloppen natuurlijk. En ik kan hier ter plekke, ik heb ook dat de arrest er niet bij. Ik kan hier ter plekke, kan ik dat, ja, dat gaat een beetje erg vlug. Ter plekke kan ik dat zo niet uitleggen waarom het wel of niet klopt. En dat is eigenlijk het enige wat ik zeggen kan, dat je moet er nog even nadrukkelijk naar kijken, want ik sluit niet uit dat we ons bij de voorbereiding hiervan toch vergist hebben. Want de tekst, ik vind dat, ja, grappig is niet het woord, ik vind het wel bijzonder, want... Binnen het college is het concept wel 3 of 4 keer heen en weer gegaan met de opmerking, ja, het moet wel leesbaar zijn, het moet wel duidelijk zijn wat hier staat. En op een of andere manier is het nog steeds niet helemaal gelukt. Het blijft een technisch juridisch stuk, dus dat er sommige mensen zullen zijn die het nooit snappen, dat sluit je niet uit natuurlijk. Maar van de raad mag je verwachten dat ze weten waar ze ja op zeggen. Dat is eigenlijk het enige wat ik nu kan reageren. Dat we toch nog even kijken. Als het in deze raadsperiode niet mee zou kunnen, is er helemaal geen man overboord. Maar we moeten het wel in orde maken dat het ook juridisch klopt voor de toekomst. Raadsperiode. Deze vergadercyclus.
Wethouder, in alle scherpte neemt u...
Nee, ik neem hem niet terug. We gaan er nog even naar kijken. En u krijgt te horen, wat ik zeg. Er komt een nadere toelichting, al dan niet via de mail, waarom wij als college denken van ja, het staat er goed. Of er komt een iets wat gewijzigd voorstel. En als de wijziging iets ingrijpender is, dan komt hij in de volgende vergadercyclus.
Hoewel dat vanuit uw voorzitter misschien wat inconsequent lijkt, ik wil toch niet in die zin hetzelfde besluiten zoals we bij vorige agendapunten besluiten. Ik wil dit wel gewoon als debatstuk terug hebben. Want
mag ik nog even wat
mij
zeggen?
Mij moet het duidelijk zijn, laat ik dan maar zeggen. Dat lijkt
ja, nee. Zet u hem uiteraard op de agenda. Maar wat ik bedoel te zeggen, dat is, er komen hier heel fundamentele opmerkingen. Het stuk moet gewoon kloppen. En dat we daar nog even goed naar kijken. En politiek gaat het om niks, maar inhoudelijk juridisch moet die gewoon kloppen. Okay. En als dat 4 weken langer duurt, dan is dat volstrekt niet erg.
Dat horen wij vanuit het college. Maar meneer Den Brouw.
Nou, politiek gaat het om niets. Het vaststellen van het bestemmingsplan is ook iets voor de raad. En een projectbesluit, om even kort een wabel projectbesluit, is iets waarin dus heel grote ontwikkelingen mogelijk kunnen worden gemaakt, waarbij de raad geheel buiten spel staat. Het college dus bij wijze van spreken een kerncentrale kan bouwen in midden in Hoornaar. Om even te chargeren. Of ergens windmolens neer te zetten. Waar geen enkel raadslid het mee eens is. En het college zegt, dank u wel gemeenteraad, maar u heeft ons algemeen volmacht gegeven.
Ze niet op ideeën brengen, meneer Den Braven. Want...
Maar misschien meneer Geleerum, dat raadsleden wel even in de gaten krijgen dat het hier wel ergens om gaat. En dat misschien inderdaad wel.
Maar daarom is het misschien ook wel logisch om terreinen aan te geven waar het op van toepassing is. Precies.
Ik neem aan dat deze overwegingen meegaan naar het college.
Ja, nee, hier wil ik op reageren dat we dat misverstand niet te laten bestaan. Als ik zeg politiek gaat het om niets. Ja, natuurlijk gaat het politiek om iets. Waar dit besluit om gaat is dat de raad al eerder besloten heeft om die bevoegdheid aan het college over te dragen. En wat nu gevraagd wordt van laten we dat anders formuleren zodat die juridisch ook klopt. Dus politiek verandert er niets.
Wat er in de formulering gewijzigd wordt met dit besluit. Bedoelt u dat?
Mag ik reageren, voorzitter? Wat? Nee, maar ik zal het gewoon even heel kort nog vertellen.
Dat meneer Van Houdingen heeft correct verwoord wat er het voorstel behelst. Maar u roept de vraag op, beseft wat u besluit als u dit beleid continueert, zal ik zeggen. Want dat gaat wel wezenlijk ergens om, denk ik.
Ja.
En dat zou aanleiding voor ons als raadsleden kunnen zijn om dat wellicht anders te willen. Maar dat is niet wat het voorliggend voorstel behelst. Maar goed, u kunt dat debat natuurlijk wel gaan voeren. Dat is aan u, zal ik maar zeggen.
Dat is wel het gevolg van dit voorstel en van het besluit wat genomen wordt.
Helder, we zetten hem onder, hetgeen we gezegd hebben, op de agenda voor de volgende keer. Volgende 2015-3, het aanpassen van de leesverordening, de tweede wijziging in verband met principeverzoeken RO en rijbewijzen. En dan verlaat de heer Den Braven de vergadering en zijn plaats wordt ingenomen door de heer Van der Minkelis. Wie mag ik het woord geven om hier eventueel vragen aan de wethouder te stellen? De rechter zijn meneer Glerum, meneer Lok. Meneer Visser, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Eens even kijken. Principeverzoeken. Het stuk deed bij mij bij de VVD-fractie de vraag reizen van hoeveel principeverzoeken hebben we? Want er wordt eigenlijk gezegd. Dus ze kunnen tot op heden oneindig zijn, maar ik kan me niet voorstellen dat dat ook daadwerkelijk zo is. Is het bijgehouden hoe vaak er zo'n principeverzoek per jaar is? En is dat over jaar gezien, zeg maar, is daar ook nog een soort trend aan af te leiden? Dan wordt er gesproken van, we stellen voor dat €300 daarvoor te gaan rekenen om een soort drempel op te werpen. Vervolgens wordt ook gezegd, ja, bij Molenwaard en een andere gemeente, dat is een beetje vergelijkbaar met andere gemeenten, Leerdam en Molenwaard. Molenwaard €215 en Leerdam €270. Nou, ik vind 300 en 215, dat vind ik toch een behoorlijk verschil. Ik vind het niet echt vergelijkbaar als dat zo is. Maar en bovendien, waarom wordt dat niet gewoon 215? Want nu we toch een beetje gaan kijken naar Molenwaard, zou je ook zeggen van, maak dat dan ook maar gelijk. En dan nog een ander punt, want er wordt wel heel nadrukkelijk gezegd, uitgangspunt is kostendekkendheid. Maar ja, dan denk ik, en vervolgens wordt er gezegd, ja, het is maar 50% van de uren die in rekening wordt gebracht. Dan denk ik, ja, wat is nou de waarde van dat uitgangspunt? Daar hoor ik graag ook iets van het college op terug. Even wachten, dan gaat het niet helemaal. En nou zie ik ook, ja, het rijbewijs wordt ook 35 cent duurder, maar waarom doen we dat nou eigenlijk? Ja, het feit dat het ministerie daar een nieuw tarief heeft vastgesteld, maar waarom moeten we dat nou per se volgen? Kunnen we het niet gewoon laten zoals het is? Ik hoor graag. Dank u wel.
Meneer Lok. Ik heb dezelfde vraag als meneer Visser, maar precies de andere kant op. Waarom, als het principe is dat we dingen kostendekkend maken, maak het dan ook kostendekkend en kijk dan niet hoe anderen het doen, maar doe het gewoon zoals je eigen principe is. Dat lijkt me het meest logisch en in ieder geval consequent. Dus ik hoor graag de reactie van het college erop.
Meneer Glierum.
Dank u wel, voorzitter. Dat tarief, daar had ik inderdaad ook een vraag over, maar de vraag die ik heb is meer, als we een principeverzoek krijgen, dan is dat waarschijnlijk van, joh, college, dit ben ik van plan, kunnen jullie daar aan meewerken? En dat kost tijd, dus dat je daar een tarief voor hebt, dat is volstrekt redelijk. Ik kan me ook voorstellen dat als je vervolgens je definitieve vergunning aanvraagt, je echte plan indient, dat daar dan, dan zie je het voor de tweede keer, hè, dat daar dan een soort voordeel te scoren valt. En ik zou eigenlijk het college willen vragen waarom niet is overwogen om, in dat geval, als er een voorcheck heeft plaatsgevonden, of dat er niet in de definitieve check iets van een reductie kan plaatsvinden, omdat het dan gewoon een inkoppertje wordt. Ik denk dat dat ook gevoelsmatig bij onze burgers begrijpelijk over zou komen. En ik heb nog een tweede punt, en dat is puur textueel. Toen ik het besluit las, en je kijkt onderaan de regels, dan stopt de tekst en dan zeg je, joh, er moet nog wat komen, maar dat staat er niet meer. En voordat wij daar een klap op geven over een paar weken, vind ik dat dat wel correct moet zijn. Dus er ontbreken gewoon woorden of zinnen of regels. En dat is meer een cosmetische kwestie. Dank u wel.
Meneer Glierum, is dat over het hele stuk of zijn dat specifieke onderdelen, een onderdeel die u ziet? Want ik zie de wethouder ook een beetje fronsen.
Ik heb de indruk dat van alle pagina's de laatste twee regels zijn weggevallen. Maar ik heb het niet specifiek gecontroleerd, maar
maar dat duidt het misschien, dus wellicht, hoewel ik de zuinig zie kijken. Namens het college zou ik de dienstdoende wethouder het woord willen geven. Meneer Akkerman.
Voorzitter, de laatste vraag heb ik ambtelijk uitgezet.
Zo gaat het.
Om de simpele reden dat ik niet zie wat er is weggevallen. Nou klinkt dat erg logisch.
Nou, als je de zin leest, dan kan die daar niet eindigen. Dat kan iedereen zien.
We het er toch over hebben, welke pagina van welk stuk bedoelt u, meneer Glierum?
Ik bedoel het raadsbesluit. En nou moet ik hem even opzoeken, want nou breng je mij weer in verlegenheid.
Volgens mij, als ik me ermee mag bemoeien, voorzitter, in de gauwigheid nakijken betreft het alleen het laatste artikel. En niet van pagina op pagina, volgens mij klopt dat aardig. Maar alleen bij de laatste lid.
Het is pagina 1 begint het al, hè. En dan onderaan bij 222 met een streepje ervoor, die zin die eindigt. En dat gaat toevallig net over die €300. Dus het is wel prettig om precies te weten wat daar staat. En vervolgens 2, 3, 1.
Ik zie wat u bedoelt.
Ja?
Ik
zou er even op letten.
U heeft gelijk, meneer Glierum.
Ik heb
Nee, dat is ho, ho, ho.
Ik heb dat scherp opgewerkt, dat wou ik nou weer niet zeggen, maar...
Voorzitter, deze constatering gaan we niet over discussiëren. We stellen in ieder geval vast dat de heer Gleren het niet altijd krijgt. Maar deze keer wel. Dat wordt aangepast in... dat laten wij u weten. Wat hier aan de hand is... ooit zijn we begonnen met het in behandeling nemen van principeverzoeken. En eigenlijk is dat alleen maar om te zorgen dat als de echte aanvraag komt... dat je dan een heleboel gedoe alvast hebt voorkomen. Je kunt dan al met iemand bespreken van ja, je vraagt het zo aan... maar als je het nou net even zo doet, dan past het wel binnen het bestemmingsplan... of nou ja, zaken van die orde. Dat maakt het werken een stuk makkelijker. De Glerum heeft gelijk, dan de echte aanvraag en de behandeling daarvan... die wil dan vaak veel soepeler en veel korter verlopen. Echter, het aantal aanvragen werd steeds meer... Ik weet niet het exacte aantal, meneer Visser. Wij doen nu even toekomen wat het ongeveer per jaar is. De trend is in ieder geval dat dat over de jaren heen steeds meer werd. En om die reden, ook omdat wij zagen dat mensen er ook een beetje misbruik van begonnen te maken. Van je komt met een principeaanvraag en daarvan werd er hier gezegd van ja, dit past niet. En vervolgens komt men een week later terug met een net iets andere aanvraag. En als dat dan ook weer, dan met een derde, nou ja, zo heen en weer. En daar hebben we een drempel voor op willen werpen. En ook niet meer een drempel voor op willen werpen. Want het fenomeen van principeverzoeken blijft natuurlijk een welkom fenomeen. Het helpt en de aanvrager en ons als gemeente als beoordeler van die aanvraag om daar gezamenlijk wat vlotter uit te komen. Dat geeft volgens mij meteen een antwoord op de vraag van ja, en waarom wijk je hier af van je principe van kostendekkendheid? Dat is omdat je enerzijds wel een drempel wilt opwerpen, maar vervolgens ook niet een zo hoge drempel dat mensen er geen gebruik meer van maken. Nou, dat hebben wij geprobeerd door even heel ruw weg over de duim berekend, ongeveer de helft van de kosten in rekening brengen. En dan kom je op die €300 uit. Vervolgens hebben we dat vergeleken bij wat sommige buurgemeenten doen. Vallen we dan heel erg uit de toon. Onze conclusie was van nee, we vallen niet heel erg uit de toon. Want 215 of 270, het is net iets minder, maar in dezelfde orde van grootte. Hebben wij gezegd, het is ook niet meer dan dit. Het is dus geen wiskunde die leidt tot dit bedrag, maar wel de gedachte van een drempelwerking moet het wel hebben en het moet niet voorkomen, of het moet er niet voor zorgen dat er vervolgens geen principeverzoeken meer komen. Dat is wat hier uitgewerkt staat en heeft ons doen besluiten om met dit voorstel, met dit bedrag te komen. Dus wat anders bij de rijbewijs wat u hier ziet. Er is simpelweg landelijk een tarief vastgesteld en dat moet het zijn en dat volgen wij dus maar. Dat moeten wij overigens ook volgen, want daar zijn wij niet vrij in te bepalen. Dat doet het Rijk voor ons. Dat zeg ik niet helemaal juist. Want het Rijk bepaalt het maximumtarief. En wij volgen hier al sinds jaar en dag het maximumtarief. En dat is het voorstel wat u hier ziet. Heel interessante vraag van de heer Gleren. Als je nou een principeaanvraag gehad hebt, daar heb je het over gehad, dan is de volgende aanvraag natuurlijk waarschijnlijk sneller af te handelen. Wij hebben ook daar, moet ik bekennen, als college niet wiskundig naar gekeken. Wat we wel gedaan hebben is een beetje beredeneerd. Ook de leesjes voor de behandeling van de echte aanvraag is natuurlijk, daar zit een kostenberekening onder. Maar die is wel over de hele gemeente, over het hele jaar. En als ik u nu toezeg dat wij nog eens naar dat fenomeen gaan kijken, levert een principeverzoek nou ook een werklast vermindering op bij de behandeling van de echte aanvraag, dan zouden we bij de komende begrotingsbehandeling daar op terug kunnen komen. Maar dan hebben wij wel even de tijd om daar goed naar te kijken, want dan gaat het ergens over.
bij interruptie, meneer de voorzitter.
Gaat u gaan, meneer Lok.
In dat geval vind ik het wel heel principieel dat u dan wel naar een kostendekkend principe toe gaat. Anders vind ik dit al een debat op dit moment waard. Want dit zomaar toezeggen lijkt me wel een ietsje te ver.
Hij is nog niet toegezegd. Hè. Ik bedoel, we hebben nog niks in onze handen. Maar de bereidheid om ernaar te kijken, dat is eigenlijk wat ik tot nu toe binnen heb.
Politiek is bereid het al heel wat, toch?
Ja, dat is waar. Dat is waar.
Volgens mij heeft u zojuist een toezegging van het college gehoord bij monden van de portefeuille houden. Nou, dan heeft u wel degelijk wat in handen.
Ja.
Maar even in de richting van de heer Lok. Er is bij de behandeling, bij de lezingsverordening, sprake van kostendekkendheid. Maar vergist u zich niet, dat gaat over het geheel van aanvragen en uren die eraan besteed worden. Want wij hebben hier niet de systematiek van het daadwerkelijk toerekenen van de daadwerkelijk besteden uren aan de onderhanden zijnde aanvraag. Dat is overigens ook een systematiek die ik u zou afraden.
Ik volg bij interruptie slechts uw wiskunde die u net aan ons uitgelegd hebt.
Maar dat was een wiskunde die over de duim...
Waarbij die wiskunde zei dat het eigenlijk 600 euro kost, even uit de losse duim, en dat u 300 euro rekent. En het enige pleidooi is, als u ingaat op het verzoek van de heer Heren, gaan er wel van die 600 euro uit. Dat is alles.
Ik heb niet de neiging om u te volgen. Omdat ik zou willen blijven uitgaan bij de principeverzoeken van uitsluitend een drempelwerking. En niet in te veel gevallen verhinderen van de principeaanvraag. En daarnaast kreeg ik de vraag van de heer Gleren, van als er een principeverzoek gedaan is en behandeld is en toegekend is en vervolgens komt de echte aanvraag en daar wordt minder tijd aan besteed, dan denk ik dat we, nu veronderstel ik, dat we dan zouden kunnen komen tot een korting op de lezies voor de echte aanvraag. En dat is wat anders dan de directe kostendekkendheid. Maar mij lijkt dat in de gedachte, het is in ieder geval een heldere gedachtegang en ik zou er wel eens naar willen rekenen. Dat is volgens mij de toezegging die ik hier gedaan heb.
Meneer Lok zwijgt. Maar hoort de wethouder aan en ik heb het idee dat hij daar wel een keer op terug zal komen.
Ja, bij het begrotingsdebat lijkt.
Ik vind overigens, maar dat is, nou gaan we er misschien te diep op in, maar als je 600 euro rekent voor een principeverzoek, dat je misschien toch ook eens je af moet gaan vragen wat dit dan allemaal voor die 600 euro moet gebeuren. Want ik vind het nogal een bedrag voor een principeverzoek.
Ik denk dat je dan in ieder geval het aantal aanvragen naar beneden brengt. Je haalt in ieder geval je doelstelling, zou ik me voor kunnen stellen.
Ja, maar als je beleid erop gericht is om activiteiten binnen kernen terug te dringen, dan moet je het zo doen. Maar dat kan het beleid toch niet zijn.
We hoeven elkaar nu niet te overtuigen. Ik ga uit van de toezegging van de wethouder en dat lijkt me een
ik ben er buitengewoon content mee in ieder geval.
Ja, precies. Maakt dat geachte raads... heb ik nog een tweede termijn natuurlijk te doen? Formeel wel, denk ik. Ik geef hem... heb je de eerste termijn niet gepakt, dan neem je nu de tweede en desnoods pak je hem dubbel. Als eerste. Dat zou zomaar kunnen, als je twee vragen hebt, dan mag hij de tweede termijn.
Ja, gaat u gang, mevrouw Genes. Ik heb een korte vraag, dank u wel, voorzitter. Ik vind het wel een beetje... het komt een beetje vervelend over, zoals niet bedoeld, maar er staat bij punt 5, de lezersverordening is afgelopen november vastgesteld. En die moeten we dan als consequentie van dit voorstel, dat we die weer opnieuw moeten gaan vaststellen. Had dat dan niet misschien in de tijd wat handiger gekund? Want dit is wel een beetje dubbel werk, of zie ik dat verkeerd?
Het blijft de ene vraag, het college. Bij monden van de portefeuille.
Ik wist niet wat u bedoelde met dubbel gepakt, maar nou snap ik het.
Als je nou nog meer vragen wil hebben, moet je ze doorgaan.
Wat hier aan de orde is, is dat wij na
vorig jaar november tot de conclusie gekomen zijn dat, dat de trend in het aantal aanvragen eigenlijk zodanig is dat we daar iets aan moeten willen doen. Je zou dit voortschrijdend inzicht kunnen noemen. Of, maar in ieder geval, dit is iets wat we nu wel weten en toen waren wij ons er in ieder geval niet van bewust, niet van voldoende. Zo is het.
Maar dat kan ook voortkomen uit het feit dat de echte lezers fors zijn. En dat mensen dus eerst denken, joh, laat ik eerst eens even kijken of dat ik wel wil. Want anders zit ik ineens met een hele hoge rekening waar ik niet op zit te wachten. Dat kan, hè?
Dat waren termijnen 1 en 2 achter elkaar. Mag ik dit als een hamerstuk opvoeren voor de raad van nee? De VVD stemt daar niet mee in, dus dat komt op de agenda om regulier te bespreken. Volgende punt is agenda punt 8, 215-9, overhevelen budgetten van 2014 naar 2015. Wie mag ik daarover het woord geven? En meneer Visser is de enige, tenminste in eerste termijn. Ga de gang, meneer Visser.
Dank u wel, voorzitter. Er wordt gesproken bij de logopedie in het raadsvoorstel over dat een deel van het budget van 2014 moet worden overgeheveld naar 2015. De vraag is, er is een gedeelte wordt overgeheveld. Wat is er met het andere deel gebeurd? Dat is eigenlijk de vraag. Is dat besteed in 2014 of hoe moet ik dat begrijpen? Dat is eigenlijk de enige vraag. Dank u wel.
De wethouder.
Er is in de loop van vorig jaar iets veranderd aan logopedie. Met ingang van het schooljaar. Dus laten we zeggen rondom 1 september. De bedoeling was dat vanaf dat moment RIVAS dat deel van de logopedie zou gaan doen. Daar zijn ze niet in geslaagd. Dus er valt een deel van dat budget vrij. Nee, ik moet het even andersom formuleren. Ze gaan dat in dit half jaar inhalen. Zo goed als mogelijk is. En daar hebben we dus een deel van het budget van vorig jaar nog voor nodig. Maar niet helemaal. En het andere deel valt dus vrij. Dat is wat hier staat.
Ja, dank u voorzitter. Ik heb even naar de cijfertjes gekeken. Omdat ik ook de raadsinformatiebrief gelezen heb. Over de financiële compensatie die doorgeschoven zijn, zoals de WTCG en de CR. Er staat hier een stuk 27.500 euro. In de raadsinformatiebrief staat dat u 7.500 besteed heeft in 2014, dat u 20.000 doorschuift. Het loopt niet synchroon met de raadsinformatiebrief. Ga naar uw reactie.
De wethouder heeft al bedenktijd nodig, of?
Daar zou ik het niet op wagen, voorzitter. Dit antwoord doen wij op een andere manier toekomen. Ik heb wel vastgesteld, alvast, dat die 20.000 en die 7.500 opgeteld precies het bedrag zijn wat hier staat. Ja. U krijgt het echte antwoord.
En ik neem aan dat dat voor de raadsvergadering kan plaatsvinden, zodat we dit ook als een hamerstuk kunnen
mogen. Dat zeg ik u toe.
Betitten. Prima, dank u wel. Dan heb ik op agenda punt 9 een vijftal raadsinformatiebrieven staan. De eerste is 2014-83, nadere regels en beleidsregels jeugdhulp. Welke van de raadsleden wil daar vragen over stellen? Meneer Van der Minkelis, meneer Van Duin en ter rechterzijde niemand. Meneer Van der Minkelis, u heeft het woord. Dank u wel.
Ik heb even een vraagje over het monitoren van het PGB-gebruik. En dat doe ik aan de hand van velletje 2. U constateert aan de ene kant van, ja, we hebben geen vergelijkingscijfers. We beginnen blanco. Tegelijkertijd zegt u van ja, we gaan wel nauwgezet monitoren. En daar gaan we bijsturen als het nodig is. Maar dat roept dan wel de vraag op, ja, wat is dan je referentie? Wat is dan je uitgangspunt? Daar had ik graag een antwoord op.
Meneer Van Duin.
Ja, dank u voorzitter. Ook een paar kleine puntjes uit de stukken die we gekregen hebben. Er staat in de bijlage nadere regels op pagina 2, artikel 4, een drietal criteria waaraan de items B en C een nadere uitleg vragen. Namelijk bij B staat van een andere voorziening en bij C staat geschreven van een overige voorziening. Kunt u mij uitleggen het verschil tussen deze twee, de andere voorziening of een overige voorziening? Of is dit dubbelop? Dan staat er bij artikel 2 en artikel 4 spreken ze over het PGB-tarief, kortdurend verblijf. Een verblijf, waarschijnlijk via instellingen of externe, voor 101 euro per dag. Maar hetzelfde komt weer terug in het sociale netwerk, artikel 6. En daar spreekt men over 30 euro per dag. Groot verschil. Kunt u mij een toelichting geven hoe dat grote verschil ontstaat? Want het, in principe gaat het over dezelfde zaken. Kortdurend verblijf. Ook staat er voor mij nieuw in het cliëntenplatform Zuid-Holland-Zuid. Is dat een... iets nieuws, wat is de status ervan? Bestaat dat al? Heeft het ook iets te maken met onze huidige adviesorganen? Gaan die erin op? Ik hoor het gaan. En dan bij de beleidsregels, de bijlagen, daar staat onder andere bij weigering PGB een aantal punten. En dan staan er 2, punt 2 en punt 4. Dan heeft men over de tijdelijkheid. En de tijdelijkheid zou geen argument zijn om een PGB te geven. Daar worstel ik even mee, want ik had juist het idee, misschien is juist een PGB juist goed als iets tijdelijk is. Want dan kun je een tijdelijke periode overbruggen, want die, waarschijnlijk zal die toch wel een soort open, geen open eind zijn. Ik hoor graag de reactie.
De portefeuillehouder, meneer Akkerman, ga je gang.
Ja, PGB hebben wij zo goed als geen inzage in het gebruik vorig jaar. Daar kunnen wij dus geen referentie aan verlenen, aan ontlenen. Wat we wel hebben is een budget. En daar zit dus ook onze, daar zit ons stuur. We moeten zorgen dat we per saldo binnen ons budget blijven. Daarbij hebben we een inschatting gemaakt tussen Zorg in Natura en PGB... Die beide gezamenlijk is het totale budget. En de monitoring die ziet erop toe dat we ofwel binnen die inschatting blijven, ofwel daarop moeten bijsturen. Dat is ons referentiekader. En toen werd hij een stuk moeilijker. Was het alleen maar omdat er een verschil gevraagd wordt tussen een andere voorziening en een overige voorziening? Hier wreekt zich dat deze stukken vorig jaar oktober door ons uitvoerig en indringend zijn behandeld. En wij u die veel te laat hebben doen toekomen. U hebt ze ook met de excuses van de portefeuillehouder kort geleden gekregen. Maar het heeft onder andere ertoe geleid dat de portefeuillehouder een aantal inhoudelijke zaken gewoon niet paraat heeft, waaronder deze. Dat geldt volgens mij ook voor een aantal andere vragen die u stelt.
U mag ze ook schriftelijk beantwoorden.
Dank u wel. Ik had al hoop dat u dat zou voorstellen. Dan hoef ik dat niet meer te doen. Dat had ik al een keer gedaan. Cliëntenplatform, dat is een platform op Zuid-Holland-Zuid niveau. De wet verplicht ons daar ook toe. En die hebben we dus ook op de schaal van Zuid-Holland-Zuid. Ik mag ook zeggen dat ze tot nu toe heel goed werk leveren. De input die wij tot nu toe van het cliëntenplatform hebben gekregen, die heeft ook echt geholpen om een aantal zaken, waaronder deze beleidsregels, inhoudelijk goed vorm te geven. Wij zijn daar zeer content mee. Nou wordt die al helemaal moeilijk, want nou ben ik zelf de stukken kwijt. Volgens mij de tijdelijkheid van de PGB als weigeringsgrond. Ik kan me herinneren dat we het daarover gehad hebben, maar ik kan op dit moment niet reproduceren wat precies is. U krijgt ook daar op de andere manier een antwoord op.
Dat was het voorzitter. Dank u wel, wethouder. En tweede termijn zie ik meneer Van der Minkelis en ik zie achteren weer zeiden. De heer Slob, meneer Van Duin, neemt genoegen met de toezegging dat de vraag zich beantwoord. Dan geeft meneer Van Minkelis in tweede termijn het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. De wethouder, u zegt van als het halverwege het jaar nodig is, dan gaan we bijsturen. Ik veronderstel dat u bedoelt dat als er meer geld nodig is, dat dan beschikbaar wordt gesteld. Want het kan natuurlijk nooit zijn dat we halverwege het jaar bedenken, nou het geld is op en iedereen die op die manier dus via een PGB zijn zorg wil regelen, die moet maar even wachten tot het weer 1 januari is.
Meneer Slob.
Dank u wel, voorzitter. Maar diezelfde vraag had ik. Kiest het college voor een kwantitatieve of een kwalitatieve benadering?
Dank u wel, de wethouder.
Wel of geen budget erbij is niet het enige sturen, meneer Van der Minkelis. Een van de eerste dingen waar je naar moet kijken, wat ik net ook al noemde, de verhouding tussen PGB en zorg in natura. Het kan natuurlijk best zijn dat we daar een verkeerde inschatting hebben gemaakt. En dat er dus meer nodig is voor PGB en minder voor zorg in natura of andersom. En dan moet je allereerst dat bijsturen. Daaroverheen, en dan kom ik tegelijk ook in de richting van de heer Slob, zou het best kunnen zijn dat de totale vraag groter is dan ons budget mogelijk maakt. En dan moeten we het daarover hebben. Zorgt dat ervoor dat we met z'n allen het beleid bijsturen, zodat er minder vraag ontstaat, of zorgen we dat er voldoende budget komt voor de vraag die dan bestaat? Dat is volgens mij een vraag die op dat moment ook aan de orde is. Dat hebben we hier ook eerder zo besproken en dat lijkt me een hele goede afspraak. Dat wij er in principe van uitgaan dat de zorg ook kwalitatief verantwoord op niveau moet blijven. Maar de vraag moet dan vooral aan de orde zijn, omdat we dan ook kunnen zeggen, ja, maar wat is nu precies de vraag? En is dat een vraag die naar onze inschatting er ook voor zorgt dat op termijn de behoefte aan zwaardere vormen van zorg minder noodzakelijk zal blijken te zijn. Ik zou met u van mening willen zijn dat we dan wellicht een extra investering aan de voorkant voor lief moeten nemen om financiële problemen in de toekomst te proberen te voorkomen. Maar dat is een vraag die uitdrukkelijk dan aan de orde zou moeten zijn.
Helder, ik dank u voor uw inbreng. Ik wil overgaan tot de beantwoording van de behandeling van de volgende raadsformatie 2015-2017. Meerjaarbegroting O2A5 2015-2018 en de contourenschets. Wie mag ik daarvoor? Pardon, als dan blijkt dat meneer Glierens enige zijn vinger heeft opgestoken, mag hij zijn gang gaan?
Ik heb eigenlijk geen vraag over deze raadsinformatiebrief, wethouder, dus ga vooral relaxed achteroverleunen. Ik wou wel een compliment uitdelen aan O2A5. We hebben vanavond van een andere gemeenschappelijke regeling, zou ik willen zeggen, een hoop ellende gezien. Dit is een instantie die het ook niet makkelijk heeft. Zeker als je de stukken leest en de toekomst in kijkt, dan staan ze ook voor ingrijpende maatregelen. Maar het grote verschil met deze club is denk ik dat zij vooruitkijken en nu al anticiperen op een nieuwe toekomst. Ook waar lagere kinderaantallen zeg maar in het verschiet liggen en zij toch een uiterste poging doen om het onderwijs in al die dorpen in stand te houden. En ik durf niet te bezweren dat dat allemaal gaat lukken. Maar één ding weet ik zeker, dat hier uiterste pogingen gedaan worden, dat maak ik althans uit deze informatie op, om dat goed te doen. En daar wou ik ze toch wel een compliment voor geven. Dank u.
De wethouder heeft behoefte om daarop te reageren. Ga de gang, meneer Hakkerman.
Ja, die heb ik, voorzitter. En gaat u niet gerust achteroverleunen. Ik ben het overigens van harte eens met datgene wat de heer Glierum zegt. En ik weet uit mijn hoofd niet meer of het in het verslag ook te lezen is, maar ik heb in de vergadering van het gemeenschappelijk orgaan, ja, het is wel onderwijs, dus we hebben toch termen, heb ik diezelfde complimenten ook in de richting van het bestuur uitgesproken, want ik ben met u van mening dat ze dat verdienen.
Edoch. Ook al doen ze hun stinkende best om te anticiperen op datgene wat gaat komen, neemt natuurlijk niet weg dat die toekomst toch wel naar ons toe komt. Ik heb juist gistermiddag een uitvoerig telefonisch overleg met dezelfde directeur-bestuurder gehad. En dat gaat over een van de scholen in onze gemeente, namelijk de openbare school in Giessen-Oudekerk. En de bestuurder heeft het besluit genomen om die school te laten fuseren met de openbare school in Hoogblokland. Omdat het aantal kinderen in Giessen-Oudekerk is gezakt tot 38. En de bestuurder echt worstelt met de vraag in hoeverre zij nog kwalitatief verantwoord onderwijs in die locatie te geven. Wat betekent dit? De fusie met Hoogblokland die zorgt allereerst dat het bestuur gedurende een aantal jaren, ik meen 5, maar het kan ook 6 zijn, faciliteiten krijgt. Dat is een onderwijsterm die betekent dat ze gewoon per jaar een som geld krijgen. Om waarmee ze dus deze school wat langer overeind kunnen houden. Maar niettemin, dat blijft tijdelijk. En dat betekent dat deze vraag, namelijk hoe lang kunnen wij deze locatie van kwalitatief goed onderwijs voorzien, erg prangend op de agenda staat. Hij en ik hebben afgesproken dat ik u vanavond, naar aanleiding van deze Euraadse informatiebrief, deze informatie zou gaan doen. Wij als gemeente hoeven daar op dit moment niks aan te doen. Ja, er zou een vraag aan de orde kunnen komen, namelijk als wij met elkaar van mening zijn, dat dit betekent dat er straks niet meer voldoende openbaar onderwijs in onze gemeente gegeven wordt. En dat zou dan vervolgens betekenen dat wij bijvoorbeeld deze locatie als gemeente overnemen, oftewel deze locatie openhouden zonder dat er bekostiging voor is. Ik meen dat u van mening bent dat dat niet zou moeten, omdat er alternatieven zijn. Maar het mag duidelijk zijn, alternatieven voor de kinderen van Giessen-Oudekerk, die zitten waarschijnlijk in Giessenburg, misschien in Haringsveld. Dit is een bewijs van het goed gezien hebben door het bestuur van de trend die in de hele regio gaande is. En die op dit moment ook echt bij de besturen op de agenda staat. Want er zijn meerdere scholen die wij klein kunnen noemen. En die dus ook die problemen in zich bergen. Voorzitter, ik heb deze mededeling gedaan. En daarmee is die ook bij de gemeenteraad bekend. Op dit moment hoeven we er niks mee te doen. Maar weet dat dit dus ook niet alleen in het beleid voorspeld wordt, maar ook gewoon daadwerkelijk aan de orde is. Na Noorderloos komt dus ook Giessen-Oudekerk waarschijnlijk aan de beurt.
Dank u wel, wethouder. Niet alleen voor de RIP, maar ook voor kenbaar maken van de problematiek rond de openbare scholen. De derde RIP die op het rijtje prijkt is 215-1, kwaliteitsonderzoek WMO-loket, Giessenlanden. Een van de raadsleden, de heer Lok zie ik, en meneer Van Rijn. We hebben het over kwaliteitsonderzoek WMO-loket, meneer Van Rijn.
Of is dat niet nummer 8?
Dat is niet nummer 8. Dan begrijp ik dat het podium in eerste instantie is voor meneer Lok en daarna mevrouw Rennes. Meneer Lok, ga de gang.
Ja, dankjewel meneer de voorzitter. Ik ben niet heel erg gewoon om uitvoerig op RIPS in te gaan. Ik wil voor deze toch een uitzondering maken. Het gaat over kwaliteitsonderzoek. Dat wordt over het algemeen positief beoordeeld. Ik vind alleen de informatie vanuit de Raad Informatiebrief wat merkwaardig. Want er zit op drie cruciale punten een stuk ontevredenheid of een ontoereikendheid in het huidige WMO-loket. En dat zijn al net... Twee van de drie zijn er net punten die heel erg belangrijk zijn bij de transitie. En dan vind ik het vanuit het college wel erg reactief dat het neergelegd wordt bij de medewerkers, zonder dat er richting gegeven wordt vanuit het college over welke kant het dan op zou moeten. En daar wil ik graag nog een toelichting van de wethouder op. Dat gaat met name op het punt van het betrekken van de sociale omgeving. Dat is een hele cruciale in de transitie. En het inbrengen van eigen oplossingen door de cliënten zelf. En op beide scoren we slecht. En ik vind dat het wel erg vooruitgeschoven wordt en neergelegd wordt bij een laag die politiek niet bevoegd is om daar keuze in te maken. Ik zou daar graag een reactie op hebben.
Dank u wel, mevrouw Genes.
Dank u wel, voorzitter. Ik sluit me volledig aan bij het betoog van de heer Lok. Ik had echter, behalve de twee punten die de heer Lok al aanhaalt, ook nog een derde daarbij. En dat is de website van het WMO-loket. Er wordt namelijk in deze RIP gesteld dat een grote groep mensen die niet of nauwelijks gebruikt. En een actiepunt naar aanleiding van dit onderzoek zou dan zijn dat men de aandacht wil gaan richten op hoe we de website meer kunnen gaan inzetten. Voor alle drie de onderwerpen. Dus inderdaad, in hoeverre kan de cliënt zelf iets doen en in hoeverre betrekt de WMO-medewerker of de cliënt zelf de omgeving erbij. En als derde die WMO-website zijn wel drie cruciale dingen in dit kader waar we het van moeten hebben volgens mij. En ik zou dan ook als vraag mee willen geven van ja, op die drie punten zijn er inderdaad nogal tegenstrijdige uitkomsten. En ik vraag me wel af hoe het college daarnaar kijkt. Want zoals in het verhaal staat, we willen toe naar meer betrokkenheid van netwerk, gezin, familie, buren enzovoort. Maar ook uit dit kwaliteitsonderzoek blijkt dat zelfs de cliënt zelf daar maar ten dele voorstander van is. En dan staat er ook vervolgens een actie op van hoe we. Dus ja, op die drie punten zou ik toch graag van het college horen hoe zij dat dan ziet. En dan wil ik voor die WMO-website nog meegeven dat ik van gebruikers heb begrepen dat er ook wel redenen te bedenken zijn waarom die website beperkt wordt gebruikt. Namelijk, er is heel weinig informatie te vinden. Dank u wel.
Portefeuille, mevrouw Van Leeuwen. Gaat u gang.
Ja, voorzitter, dank u wel. Natuurlijk heb ik mij dezelfde vraag gesteld toen ik dit onder ogen kreeg. Met name, en ik onderstreep inderdaad dat dit wel drie cruciale punten zijn in de hele kanteling-gedachte die we met elkaar zijn aangegaan. En het is goed om je te realiseren dat dit gaat over het jaar 2013 tot en met 1 januari 2014. In de tussentijd, vanaf 1 januari 2014, dat weten we allemaal, zijn we heel druk bezig geweest met het maken van nieuw, opstellen van nieuw beleid ten opzichte van de WMO en de drie decentralisaties in het algemeen. En daar zit die kanteling heel nadrukkelijk in. Dus we gaan wel degelijk met die kanteling aan de slag. Daar zijn we al lang mee begonnen. Daar zijn we in 2014 al mee begonnen en dat wordt alleen maar doorgezet. Dus de heer Lok, als hij dat zegt, en ook mevrouw Renes, hebben gelijk dat dat wel moet gebeuren. En daar zijn we ook mee bezig. Alleen niet op basis van dit stuk, maar op basis van beleidsstukken die vorig jaar al vast zijn gesteld. Natuurlijk houdt het college, en met name ik in dit geval, daar wel een vinger aan de pols. En spreken we elkaar regelmatig, de coördinator van de uitvoeringsorganisatie, de coördinator van het sociaal team en mijn collega wethouder en ik, regelmatig over hoe gaat dat nou met die kanteling? Hoe gaan we daar nou mee om? Zijn we regelmatig bij die mensen? Voeren we de keukentafelgesprekken en wat bespreken we daar dan? Kijken we inderdaad naar de omgeving, de sociale omgeving, naar wie wat kan doen? Kijken we naar de oplossingen die mensen zelf aan kunnen dragen? Dus die kanteling is echt ingezet. En dit bevestigt eigenlijk alleen maar dat het heel hard nodig is dat we dat gaan doen. Ik hoop daar wat onduidelijkheid mee te hebben weggenomen. Puntje website. Ik heb hem ook nog eens bekeken en ik ben het met mevrouw Renes eens. Daar is nog wel een verbeteringsslag in te doen. Dus daar gaan we ook zeker kritisch naar kijken. Ja.
Dank u wel. Nog aanvullende vragen, raadsleden, commissieleden? Nee. Volgende RIP 2015-8, WMO Financiële Maatwerkregeling 2014. En dan begrijp ik, en die geef ik dan ook dadelijk maar het eerste woord, dat de heer Van Rijn daarin vragen wil stellen. Meer niet aan de rechterkant dan aan de linkerkant. Meneer Van Rijn, het podium is voor u.
Ja, dank u wel. Even een korte vraag op bladzijde 2 ten aanzien van de adviesraden. De 120% van het minimuminkomen. Ja, en er staat dat voorgesteld wordt het advies niet over te nemen vanwege de financiële risico's die zich met zich meebrengen. De toestroom is moeilijk in te schatten en waardoor is het een risico dat het budgetair neutraal niet kan zo gaan plaatsvinden. Is het nu werkelijk zo? Want volgens mij zijn er echt wel cijfers naar voren te toveren wie daar recht op hebben. En ik denk niet dat we over schrikbarende bedragen gaan praten, want zoveel mensen zullen het niet aangaan, denk ik. Dus ik vind dat antwoord wel heel erg kort door de bocht, eerlijk te zeggen.
Wethouder Van Leeuwen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik kan me deze vraag voorstellen. Sterker nog, ik had me er al op voorbereid. Ten meer omdat ik hem zelf ook gesteld heb. Van hoe kan dat nou dat er zo'n groot gat zit? Wouden we best wel veel over dit jaar. Dus waarom doen we daar dan zo benepend mee eigenlijk? Hè? Kunnen we dat dan niet ruimhartiger opstellen? En het antwoord daarop is dat dat voor dit jaar of voor 2015 wel zou kunnen. Maar dat wij al weten dat we voor de komende jaren veel minder budget krijgen hiervoor. Dus dit jaar was het budget ruim en kon het er makkelijk uit. Maar we weten ook dat vanaf volgend jaar het budget echt stevig zal krimpen. En dat het dan nog maar de vraag is, als je die lat naar 120% legt, dat we dan nog binnen budget uitkomen. Die 120% regeling die geldt natuurlijk voor veel meer regelingen. Of die 110% regeling. En we hebben binnen de RSD wel gezegd, laten we nou het komende half jaar eens monitoren. Wat al die regelingen bij elkaar, wat het nou oplevert. Hoe we uitkomen qua budgetten. En laten we nou halverwege het jaar eens kijken of het alsnog mogelijk is om naar 120 te gaan. Of we dan binnen budget uitkomen. Vooralsnog hebben we alles op 110. Maar ook op verzoek van de cliëntenraad van de RSD en ook de adviesraden in de regio hebben we gezegd, we gaan het komende half jaar dat goed in de gaten houden. Kijken wat het oplevert en dan gaan we met elkaar kijken. Heb je ook beter overzicht om te kijken of het alsnog mogelijk is om naar 120 te gaan. Maar alsnog beginnen we voorzichtig eigenlijk gewoon beleid dat we al hadden, zetten we voort. En dat is de reden dat we nu ook bij 110 zijn gebleven. Een van de redenen.
U bent het dus met me eens dat het antwoord niet echt juist is zoals het hier staat.
Nee, dat ben ik niet met u eens. Want volgens mij staat daar wat ik in ieder geval wordt dat bedoeld. Dat voor dit jaar, dat nu weten we in ieder geval dat kan. Hè, want we houden een aardig bedrag over. Maar voor volgend jaar is het maar zeer de vraag of dat we dan nog steeds genoeg budget hebben. Als je naar 120% zou gaan.
De argumentatie die hier staat is dat u de werkelijke toestroom slecht kan inschatten.
Ja.
Nou, dat lijkt mij sterk. Want zoveel zal er niet veranderen in zo'n jaar. En ik verwacht niet een tsunami aan mensen die op 120% komen te zitten.
Nee, maar het is sowieso ook al, de 110% is al lastig in te schatten, omdat het een heel brede regeling was. En omdat het dus niet duidelijk, en dus heel veel mensen daar gebruik van maakten, en dus niet heel goed in beeld hebben hoeveel mensen dan van die grote groep die daar in eerste instantie recht op had, nu ook nog recht op hebben. Dus dat hebben we gewoon niet goed in kaart. En dat blijkt nu uit de toestroom en aanvragen dat we dat gaan monitoren. Dat we dat in kaart gaan brengen. Dus volgend jaar weten we meer. Maar dan zitten we ook met een krapper budget. En dat was de reden dat we hier nu voor gekozen hebben.
Begrijp ik goed, meneer Verijn, dat de RIP zoals gesteld, plus de toelichting van de wethouder, wie wel tot tevredenheid kan stemmen. In ieder geval tot het pijlmoment van over een half jaar. Die combinatie met...
Over een half jaar, dan horen we het graag weer terug.
En een breder gezien, precies. Oké, dank u wel. De laatste RIP. 2015-2, het jaarprogramma 2015, uitvoering milieutaken door de Omgevingsdienst en Zuid-Holland-Zuid. Zijn er raadsleden ter linker of ter rechterzijde die daar vragen over willen stellen aan het college? En meer specifiek de portefeuillehouder? Ik zie van niet. Dan kom ik tot de sluiting van de avond en dank ik u voor uw inbreng. En ik wens de twee CIOS-studenten succes met het analyseren van deze vergadering en er op onderdelen misschien iets uit te pikken om een mooi verslag van te maken. Ik hoop dat we er ook wat aan gehad hebben. Het waren wat taaie onderwerpen misschien voor jullie. Maar ook die passeren hier. Dat zeiden we wel zo. Ik sluit de vergadering en wens u al een behoudend thuiskomst.